Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Caeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen. Dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met Marion van Happen, operationeel directeur van USG People. Fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Je zit al klaar, het lampje brandt. En aan de andere kant van de tafel mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Ook fijn dat jij er bent.
Ja, leuk om er te zijn.
Al vakantieplannen?
Naar Twente.
Volgend jaar een cruiseschip?
Ik hoorde dat het niet verstandig is.
Dat moeten we nog maar even afwachten. Want daar duiken we nu in de wereld van de cruisereizen. Corona heeft het imago van de cruisevakanties geen goed gedaan. En talloze cruiseschepen liggen voor anker, voor de kust. Maar, en dat is toch wel bijzonder te noemen, de eerste cruisereizen voor volgend jaar zijn alweer geboekt. Contact erover met Patrick Cepero van Zeetours, de CEO daar. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, we horen hier al de eerste kanttekeningen. Moet ik dat nou wel doen? Moet ik het niet doen? Laat ik eerst maar eens vragen, hoe gaat het op dit moment met het bedrijf?
Nou ja, het bedrijf ligt op dit moment een klein beetje stil in de zin dat er weinig vertrekt. Al is het aan de andere kant onze boekingsflow ontzettend op gang. Want ik heb nog even gekeken naar aanleiding van het vraag hiervoor. Dat we lopen op dit moment 174% voor ten opzichte van vorig jaar. Dus wij doen het voor volgend jaar heel goed. Dit jaar is er misschien een jaar waarin we wat minder verkopen. Maar volgend jaar moet dat dubbel en dwars terugkomen.
Ja, en hoe verklaart u dat? Zijn dat hele trouwe reizigers die denken, ja, als het dit jaar niet gebeurt, dan moet het zeker volgend jaar?
Ja, de cruisemarkt is op zich een vrij kleine markt als je kijkt in vergelijking tot de totale bevolking in Nederland. We gaan in 2019 gingen er circa 114.000 mensen op cruisevakantie. Dus dat is geen markt die echt ontdekt is door de Nederlandse vakantieganger. Dus die mensen weten hoe het op gaat op cruiseschip. En zij zijn al heel erg gewend aan al deze maatregelen die nu pas in de gewone wereld terechtkomen. Zoals ontsmettingen van handen, gezondheidsverklaringen invullen voordat je aan boord gaat. Dat was allemaal al gemeengoed. Dus dat wordt ook voor de gewone vakantieganger die cruise gewend zijn, iets als ervaren, als normaal. Daarnaast de vakantieganger die dus nu die toe gegaan zijn en dit jaar overslaan, die denken, nou ja, ik spaar het op, ik ga volgend jaar weer. Ja. En daar zien wij toch wel de terug in de boeking.
En dat is dus een vaste schare cruise-reizigers. Voor de mensen die daar niet zo veel ervaring mee hebben, die weten natuurlijk vooral dat we in de eerste weken van die coronacrisis dagelijks op de hoogte werden gehouden van situaties op cruiseschepen, besmettingshaarden. U weet het ongetwijfeld ook, het zal de branche ook beïnvloed hebben. Hoe kijkt u daar?
Alleen, ja, ik denk wel, ik plaats er toch een klein beetje mijn kanttekening bij. We zijn allemaal heel erg gericht op het nieuws. En in het begin van de coronatijd, in maart, februari, maart zeker, in die tijd, dat het in China erg oplaaide en ook die cruiseschepen daarmee in aanraking kwamen, was het voor ons allemaal nieuws. Ondertussen zijn dat niet alleen haarden meer in China, maar ook in Europa en Amerika en neem het, ze zijn overal haarden. Dus de aandacht toen die tijd voor die cruiseschepen is denk ik een klein beetje scheef. Het was ook een nieuw iets, de cruise.
Maar de aandacht kwam er ook uit voort dat er één iemand of twee mensen besmet waren en vervolgens zou dat dan kunnen uitslaan naar alle andere reizigers die ook op dat schip te vinden waren. En dat principe, dat blijft misschien toch gelden.
Ja, klopt, eens. Dat blijft zo en dat zal altijd blijven. Maar dat zien we nu ook al hier in Nederland. In Hillegom is er een café waar mensen besmet zijn geraakt. Dat is nu kennelijk het feit.
We zijn dan gaat het café dicht overigens, toch? Dus hoe gaat het doen met uw schepen?
Ja, het zijn niet mijn schepen. We zijn toeroperator in dit verhaal. Wij zijn niet mijn schepen. We zullen denk ik allemaal moeten wachten tot er een behoorlijk vaccin is of een medicatie tegen corona. En tot die tijd zullen we toch eventjes pas op plaats moeten maken. Ja. Maar niet alleen in Cruiseland, maar denk ik in de totale maatschappij.
Zeker. En de pas op de plaats is ook dit jaar al gemaakt. En tegelijkertijd gebeurt er wel het een en ander. Vanuit welke plekken kun je nu wel vertrekken met je cruiseschip als je een reis geboekt hebt?
Als mensen op cruise willen, dan zijn er nu wat afvaarten vanuit Duitsland georganiseerd door AIDA Cruises en TUI Cruises. Zij varen vanuit Hamburg richting Noorwegen. Het zijn cruises in vakremmen genaamd Cruises to Nowhere. Want je doet eigenlijk geen enkel ander land aan. Okay. Je geniet van het schip.
Dus dit is bedoeld als reclame, Cruises to Nowhere?
Ja, to Nowhere, dat betekent dat je op de zee verblijft. Je blijft een aantal dagen op zee varen en dan kom je terug in de haven van vertrek. Dit om besmettingen van andere landen te vermijden. Dus dat er niet al te veel passagiers in een andere haven gaan uitstappen en daar eventueel besmettingen kunnen veroorzaken. Daarnaast heb je dit ook zo in Frankrijk. Daar zijn ze wel aan het varen naar andere havens. Vanuit Bordeaux bijvoorbeeld naar het zuiden van Frankrijk en richting Bretagne. Dus er zijn ondertussen wel al weer kleine opstartmogelijkheden.
En dat allemaal in aanloop naar een waarschijnlijk mooi volgend jaar. Patrick Cepero, directeur van Zeetours.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator op onze dagelijkse reis to nowhere. Goedemiddag, Kees. Hoewel, wij komen altijd wel ergens uit, toch?
Dag, Thomas.
Dag, Kees. Laten we beginnen in de Verenigde Staten. Daar wil jij toch weer de aandacht op vestigen. En dan met name ook gerelateerd aan de mensen die daar een uitkering krijgen.
Ja, want dat is natuurlijk het verhaal. Als je gewoon kijkt naar de tentoonstellingsverkoop en het nieuws uit juni, juli, het macro-economisch nieuws, dat is echt wel aan het verbeteren. Maar dat is ook geen wonder, want de Amerikaanse regering heeft half april al echt een ontzagwekkend stimuleringsprogramma over de Amerikaanse economie heen gestrooid. En dat is opgeteld, sommige geld, $3,000 miljard. Nou, dat is natuurlijk niet allemaal tegelijk uitgegeven, maar je snapt wel dat er gewoon de afgelopen maanden heel veel geld is uitgegeven aan de Amerikanen. En dat heeft macro-economische positieve effecten. Tegelijkertijd, en dat is een beetje mijn verhaal, de werkgelegenheid in de VS, die heeft in april natuurlijk een ontzagwekkende dreun gekregen, omlaag. En mensen met vaste banen, die hebben het voor een kiezer gekregen, maar met name de ZZP'ers en de freelancers. En heel veel steun is naar die mensen gegaan. Die hebben echt behoorlijk veel geld gekregen. Dus dat heeft positief effect op de economie. Maar de werkgelegenheid, of in dit geval het aantal mensen met uitkering, is nog steeds bijna 32 miljoen. En dat is iets hoger geweest, iets boven de 33. Maar nog steeds bijna 32 miljoen mensen krijgen een Amerikaanse uitkering. En die krijgen in nogal wat gevallen opgeteld meer geld. Hebben nu meer geld dan toen ze werkten. En maar die regelingen, die stoppen. Die eind juli is de looptijd van die regelingen afgelopen. Dus ja, wat nu?
En Kees, nog even tussendoor, want jij vindt eigenlijk dat die werkloosheid op peil houden, hè, dus op die 32 miljoen, dat valt heel erg tegen als je kijkt hoeveel geld er tegenaan gesmeten is. Jij had eigenlijk verwachten dat het minder zou worden.
Dat valt me helemaal niet tegen. Het is de dichotomie tussen de macro-economische plussen die met dat geld bewerkstelligd zijn en de onderliggende economische realiteit. Je had net die cruise-meneer aan de lijn. Ja, Thomas, het woord besmettingen, het woord zieken, het woord doden hangt nog steeds boven de markt. Het zijn veilig, wordt niet gegeven. In de VS, tijdens de besmettingen, is er sprake van nieuwe lockdowns. Dat heeft natuurlijk een ontzagwekkend neerwaarts effect op de economische realiteit. Wat je nu compenseert met steunmaatregelen. Ja, maar de economische realiteit, er is natuurlijk geen bedrijf dat toch mensen aanneemt. Die zou wel gek zijn, want je weet niet wanneer misschien weer dicht moet. Zeker in die 1,5 meter economie, wat in de Amerikaanse economie ook een hele belangrijk onderdeel van die economie is. Dus er is nog wel sprake van een volgend steunprogramma voor een paar weken. En dan praat je nog eens een keer over 1,000 miljard.
Ja, graag in percentages van het BBP, Kees. Want het gaat natuurlijk over
geweldige bedragen. Het Amerikaanse nationaal inkomen is ongeveer 20.000 miljard. Dus we praten over 12-13% tot nu toe. En nog eens een keer een procentje 5 voor de komende maanden.
Ja.
Maar het grote verhaal is, en dat is niet alleen de VS, maar dat gaat overal zo blijven. De economische realiteit verslechtert. Want alle dingen mogen niet. Het vertrouwen wordt ondermijnd door al die verhalen over besmettingen, mogelijke lockdowns en mondkapjes. Dus ja, dat gat tussen inzakkende economie. En dat moet dan goed gemaakt worden met steunmaatregelen. Zolang we dat blijven doen, in alle plaatsen in de wereld, kunnen we ervan uitgaan dat de cijfers, de macro-economische cijfers wel, nou, die worden in ieder geval niet heel veel slechter. Maar ze gaan zeker niet beter uit. Want de schade, dat zie je nou overal gebeuren als je de kranten leest. En de freelance en ZZP's zijn overal ontslagen. Je ziet nou lang op allerlei plaatsen dat bedrijven hun vaste mensen gaan ontslaan. En dat is nu ook beperkt, omdat de Nederlandse nauwregeling, die is op een heleboel plaatsen is die ingevoerd. Dus nou is dan ligt het mes niet op tafel. Maar op het moment dat we daarmee stoppen, kan ik je wel vertellen dat bedrijven nu aan het kijken zijn. Wie hebben we nodig? Nou, die kunnen allemaal blijven. Wie hebben we niet nodig? Nou, Thomas, voor die mensen ziet de toekomst echt heel anders uit. Op het moment dat de overheid stopt met het steunen van betalingen, gaat er een enorm ontslag door de wereld heen rollen.
Ik wil met jou nog even naar de voormalige Lucky Country. Ja. In Australië hebben ze hun geluk wel zo ongeveer opgegeten. Als je kijkt naar de laatste cijfers.
Ja, goed. Die hebben geen coronaprobleem, mind you. Ik heb nog even gekeken, voor alle duidelijkheid. Er zijn dit jaar, de hele corona, aantal doden is 140. Dus dat valt heel erg mee. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel vol ingezet op maatregelen nemen. En ze zijn ook wel geraakt door het feit dat het in China problemen zijn ontstaan. Maar nou, wat gaan we dan doen? Dus als je Australië, ook een hele grote diensteconomie, lockdowns, nou, dan gaat het hele dikke middel staan. Dus we lopen nu tegen het grootste begrotingstekort sinds de Tweede Wereldoorlog aan.
Wat ze wel kunnen dragen, want ze hebben het heel lang goed gedaan.
Ja, maar je kunt ook, ja, maar 10% nationaal inkomen, de werkloosheid is de laatste 30 jaar ook niet meer zo hoog geweest. Nou, zij hebben dan gelukkig de uitgangspositie dat het allemaal nog wel, dat gegeven hun lucky country historie, dat ze wel kunnen dragen. Maar dan zie je op een gegeven moment wat er gebeurt als je bepaalde maatregelen neemt. En ook niet aan Australië, daar is ook weer sprake van nieuwe besmettingen. En we praten niet over mensen in het ziekenhuis, we praten niet over doden, maar over besmettingen. Dus ja, dat economische herstel gaat daar ook niet op gang komen. Dus voorlopig staat het 10%, het begrotingstekort voor komend jaar. Maar nogmaals, met dat verhaal over het zijn veilig niet geven, gaat daar geen verandering in komen.
Je zei mij vanochtend dat je altijd blijmoedig bent. Ja, na deze minuten begin ik er toch weer aan te twijfelen, Kees.
Ik ben heel blijmoedig. Ik hoop alleen dat verschillende regeringen het verschil gaan maken tussen besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
Kees, als
je daar eens even naar kijkt, en in Nederland ook, als je meer test, ga je ook meer besmettingen vinden. Maar we zien niet meer mensen in ziekenhuizen, dan gaan ook geen mensen dood. Dus hoe belangrijk zijn die besmettingen? Daar is ook eens goed naar kijken als ik regeringsleider was en verantwoordelijke voor de financiële positie van nu en straks voor de komende generaties.
Wij gaan blijmoedig voort naar maandag. Goed weekend in de tussentijd.
Hoi.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Op dit moment zijn we overigens in afwachting van een persconferentie van minister Grapperhaus en Hubert Bruls, voorzitter van de veiligheidsregio's van het Veiligheidsberaad. Ze zijn sinds 11 uur vanmorgen met elkaar in overleg over het coronabeleid en hoe dat er de komende tijd zou moeten uitzien. Zodra er nieuws is, hoor je dat uiteraard hier op BNR. En wij gaan ook onverdroten door met belangrijk zakelijk nieuws van dit moment, samen met Marion van Happen, operationeel directeur bij USG People, Corné van Zijl van Actiam en mijn zakenpartner van vandaag, Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. Marion, jij mag aftrappen, omdat jouw nieuws zo mooi aansluit bij wat we in het voorgaande programma bespraken, namelijk de jeugdwerkeloosheid. Waarom wil je daar de aandacht op vestigen?
Nou, vanochtend stond er in de Volkskrant een stuk over dat de toekomst van de jongeren in de koelkast gezet wordt door corona. En ik denk dat een heel belangrijk aspect is ook voor onze toekomst. Want uiteraard zijn de jeugd, is het aan de jeugd om onze toekomst ook te voorzien. En wat je nu ziet is dat de corona de studenten enorm hard geraakt zijn. Hè? Vooral de bijbanen die toch werden gevonden in de horeca, in de retail. Die werden meteen stilgelegd. En je ziet dat de huizenprijzen, de studieschuld en het perspectief niet bijdraagt aan deze doelgroep. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je het dan een beetje somber inziet. Dus daar moeten we denk ik wel wat aan doen.
Nou, kwam er ook een expert voorbij in dat artikel, ik heb het ook gelezen, die zei, als je het dan over een jaar of 5 of 10 bekijkt, dan zie je geen grote verschillen meer tussen starters die begonnen in een ongelukkige tijd en starters die begonnen toen het economisch allemaal mee zat. Met de kanttekening dat er sinds de economische crisis van 2008, flexibilisering van de arbeidsmarkt, veranderende omstandigheden, wel iets gebeurd is. Maar zou je dit op die manier ook kunnen relativeren?
Ja, uiteindelijk komt het dus goed.
Kijk.
En dat was goed nieuws. Maar ik denk wel dat we deze doelgroep moeten helpen. En helpen in allerlei vormen, in helpen naar werk. Maar vooral ook op een ander vlak. En ik denk dat Jacqueline daar ook aan kan relateren. Hoe kun je mensen coachen? Dus gewoon letterlijk helpen om helpen in personal branding. Hoe voer je sollicitatiegesprekken? Welke talenten kun je uitvoeren als je misschien een opleiding hebt gevolgd en is in die richting geen werk? Wat kun je met je talent dan wel doen? En daar ligt denk ik ook voor ons bedrijf een hele belangrijke taak.
Nou, dat vroeg ik me ook al, want er zijn best in een aantal categorieën al langdurig problemen om talent binnen te krijgen. ICT is een sector, maar ook technieken. Ik zou me ook voor kunnen stellen dat al die jongeren die dat nu ingewikkeld vinden al kennis kunnen maken bijvoorbeeld met bijbaantjes en een soort opleidingsgericht traject, zodat we die mensen kunnen interesseren voor ICT en techniek. Is daar al een initiatief op?
Wij doen dat al enige tijd, al jaren. Waarbij we mensen tegelijkertijd laten opleiden en werken. Ook in de techniek. En dat maakt dat mensen heel snel zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen bewijzen ook bij een werkgever. En ook daadwerkelijk kunnen kiezen of het wat voor ze is.
Ja, alleen, natuurlijk is dat zo. Alleen, er komt nu een hele nieuwe groep vrij. Een groep die daar wellicht helemaal niet aan denkt om naar jullie toe te gaan.
Nee, dus daarom is het ook heel belangrijk dat wij die doelgroep goed weten te bereiken. Wij hebben al jaren goede samenwerking, onder andere in Amsterdam met de Hogeschool van Amsterdam en de UvA. En daar geven wij heel veel, of daar besteden we heel veel tijd aan, aan workshops om mensen juist te begeleiden en te inspireren naar wat er allemaal aan mogelijkheden is. Nou
ja, en omscholing is ook een van de toverwoorden, toch? De afgelopen weken en maanden met persoonlijke leerbudgetten en een verplichte reserve ook voor ZZP'ers, zodat ze zich in hun vaardigheden kunnen blijven bekwamen. Dus misschien dat er wel degelijk iets veranderd is op dat vlak. Corné, ik wil jou ook welkom heten. Goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
En dan beginnen wij denk ik met geopolitieke onrust. Consulaten die worden gesloten in de Verenigde Staten, in China. Zorgt dat voor onzekerheid op de financiële markten?
Ja, met name de Chinese beurs die heel hard dalen, maar ook in de westerse markten heeft het wel impact. Op zich bijzonder, want de economische impact is natuurlijk nog vrij bijzonder, maar die geopolitiek gaat natuurlijk uiteindelijk verder. Je ziet het, alle discussies over Huawei, over TikTok. Het zijn allemaal consequenties over eigenlijk gelukkig is nog oorlog in woorden, maar tussen de US en China. En dat gaat hard tegen hard. En ik denk dat de verkiezingen daar ook redelijk een inspiratiebron voor zijn. Want je wil laten zien dat je een tough leader bent. Hè?
Ja. Waarom speelt China het inderdaad zo hard? Want als je kijkt naar hoe Europa zich manifesteert in dit hele grote krachtenspel, dan gaat het toch allemaal net wat diplomatieker. En hier is het al hardball van beide kanten.
Ja, ik denk dat met name de leiderschapsstijl daar een belangrijke rol in speelt. En ook zich profileren hoe hard je bent tegenover China. En ik kan me voorstellen dat je dus daar ook wel wat problemen mee hebt met hoe China er tegen dingen aankijkt, zoals privacy. Ja. Opvallend genoeg is dat de huidige Amerikaanse regering ook een probleem heeft met humanitaire problemen. En dat is wel bijzonder, want dat zie je vaak niet zo bij deze regering.
Nee. En dan toch nog even, want de zaken die je noemt, privacy, Huawei, TikTok, nu die consulaten, waarschijnlijk ook nog de kwestie van het eigendom op ideeën. Ik ben even de precieze naam kwijt. In ieder geval, als je in China wil opereren, dan ben je voor een deel ook verplicht om al je bedrijfsgeheimen op tafel te leggen. Dat is allemaal nog onderwerp van gesprek in die handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China, waarvan ook werd gezegd, fase 1, dat hebben we dan gehad, maar fase 2 en 3, waar het echte werk moet gebeuren, dat laat nog even op zich wachten. Het is allemaal niet zo verbazingwekkend dat die partijen elkaar toch niet zo genaderd zijn?
Nee, dat is het zeker niet. De US ziet China echt als een probleem. En ik denk overigens dat als er een democratische president wordt gekozen, dat die daar niet echt veel anders naar kijkt. Nee. Hij zal misschien een andere toon hebben, maar de toon van het land is wel gezet. Dus ik zie dit ook niet zo snel ophouden. Dus die globaliseringsgolf die we hebben gezien, die gaat wel hiermee een flinke tegenwind krijgen.
Intellectueel eigendom, ik weet het weer waar ik naar op zoek was. Dat bedoelde ik. Dan wil ik graag met jou nog even kijken naar bedrijfscijfers. Twitter onder andere.
Ja, Twitter.
Hebben we het nooit over, hè?
Ja, ik vind het een heerlijk fenomeen. Maar je ziet dat veel meer mensen dat vinden. Die hebben in coronatijd toch eens even gedacht van, goh, laten we eens gaan kijken wat dat Twitter nou precies is. Dus ze hebben enorm veel gebruikers bijgekregen. Maar de omzet, er was 705 miljoen omzet verwacht, die is juist gedaald. En dat komt dus niet door de hoeveelheid twitteraars, maar vooral omdat een heleboel adverteerders zich terugtrekken. Ze wilden niet meer geassocieerd worden met reclames bij een dergelijk fenomeen. Zeker met de aanstaande presidentsverkiezingen. Dus die hebben zich allemaal teruggetrokken, dus de omzet valt tegen. Maar toch, beleggers denken van, god, als die verkiezingen straks weer voorbij zijn, wat ga je dan krijgen? Dan gaan al die adverteerders weer terug en dan hebben ze een veel bredere basis met allemaal gebruikers.
Maar Corné, ik hoor wel eens om me heen dat Twitter hartstikke dood is. En als ik er dan toch nog wat anders over hoor, dan gaat het over accounts die gehackt zijn. Allemaal geen probleem?
Nee, die accounts, dat vindt niemand een probleem. Dan zag je de koers ook nauwelijks op bewegen destijds. Hoewel ik het wel een manieur... Ik heb gelijk even gekeken of ik ook gehackt was.
Heb jij een vinkje, Corné? Je zou het wel verdienen, hè? Volgens mij heb jij nog net geen vinkje.
Nee, die heb ik ook speciaal niet. Maar het vinkje was inderdaad een belangrijke
ja.
Dat hacken, dat was geen probleem. Beleggers kijken gewoon van, god, wat gaan ze ermee verdienen? Zijn er meer gebruikers? En komen die adverteerders straks terug? Betekent dat er gewoon een hogere omzet? En dat is waar zij vooral naar kijken.
Ik wil naar een andere grote gigant, met jou Jacqueline, naar Google. Ja. Waarom?
Ja. Nou, het nieuws van deze week en vooral vanochtend was dat zij met een e-commerce platform komen, dus ook zij komen, gaan proberen de shopper naar zich toe te trekken. En wat ze gaan doen, het heet Shoploop. Nou, dat loop, dat moet ik dan wel weer om lachen. Maar goed, het is een shoploop. Wat ze doen is alles zoals jij oriënteert, inspireert en tot aankoop aanzet, gaan ze op één platform brengen. Dus dat is een Instagram, dat is een influencer, dat is een referral site. Van, is dat goed gegaan? En hebben ze 5 sterren? Al dat soort dingen. Komt op één platform. En het ook doet vermoeden dat daar vast ook een commerciële propositie bij komt. Begeleid door een algoritme. Dus dat zie je Amazon ook doen, ja. Met Amazon Live. Ja. Google.
In China is het volgens mij al gebruikelijk.
Is al gebruikelijk. Facebook doet het ook met een marktachtige plek op binnen de gebruikers.
Ze zijn laat op het feestje, begrijp ik.
Ze zijn eigenlijk laat op het feestje. Het enige is, ik heb het gevoel dat als zij laat op het feestje komen, dat ze wel heel aanwezig zijn.
Oké. En dat betekent dat ze de anderen wegdrukken van de dansvloer.
Nou, dat zou zomaar eens kunnen, ja. Omdat ze hebben natuurlijk, ze hebben YouTube, hebben ze natuurlijk in de vingers. Ze hebben alle gegevens. Ze hebben toch dat hele e-commerce platform voor MKB. Hebben ze retailers. Eigenlijk hebben ze wel hele goede kaart in de hand, ben ik bang. Want ik zie dat jij wat sceptisch kijkt.
Nou ja, misschien sowieso omdat ik het hele concept nog moet leren kennen.
Oké, nou, zij komen. Het is er nu nog niet, maar het schijnt heel snel op de Nederlandse markt beschikbaar te zijn in de App Store.
Ja, dan hou ik het zeker in de gaten. En als ik het niet zelf wil, dan wordt het waarschijnlijk wel onder mijn neus gedrukt. Want zo werkt dat. Corné, ik wil naar iets anders wat mij onder de neus gedrukt is, namelijk het cijfer van de week.
Ja, dat is 86,9 miljoen. Ik hou van grote cijfers. En dat is het aantal Amerikanen wat een daling van zijn inkomen uit werk in de komende periode verwacht. Die cijfers komen van het Censusbureau af. En dat is 35% van alle Amerikanen boven de 18. Dat is eigenlijk wel een heel triest cijfer. Als jij denkt dat je minder inkomen krijgt, dan word je natuurlijk wel wat voorzichtiger. En dan is het een heel slecht teken voor de economie. Overigens opvallend dat het vooral de middenleeftijdsgroepen zijn die het meest somber zijn geworden. Daar zitten die percentages nog hoger. Dat komt enerzijds omdat als je jongere bent, en daar hadden we het net ook al over, maar die zijn al ontslagen, dus die zien geen verdere verslechtering. En voor de groep boven de ouderen, die zien nauwelijks verslechtering. Maar dat is logisch, want ja, die hebben geen arbeidsinkomen meer. Die hebben gewoon pensioeninkomen.
Corné van Zijl, weer een groot cijfer deze week. Een cijfer van de week, 86,9 miljoen. Dank voor je toelichting. Zometeen alles over de flexibele arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. En in de nieuwsupdate ook meer over de persconferentie die minister Vert Grapperhaus op dit moment geeft.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Bedrijven zetten flexwerkers als eerste op straat tijdens de coronacrisis. Maar USG People ziet dat de uitzendbranche inmiddels ook weer een beetje opkrabbelt. Vandaag is de gast Marion van Happen, operationeel directeur van USG People. En mijn zakenpartner Jacqueline Smit, nogmaals welkom.
Dankjewel, leuk
het
te zijn.
Het waren denk ik turbulente maanden, die coronacrisis die zich aftekende en nog altijd niet voorbij is. Er is zojuist een persconferentie gegeven door de minister onder andere. Hoe hebben jullie die afgelopen maanden beleefd?
Nou, absoluut een hele, hele gekke tijd. En ik werk zelf al 21 jaar bij de organisatie, al best het een en ander meegemaakt in diverse economieën. Bankencrisis 2008 zagen we aankomen, maar dit was in één keer daar. Je gaat schakelen, je ziet dat bedrijven, opdrachtgevers keuzes maken. Dat mensen zonder werk komen zitten. Ja, dat vraagt een enorme executiekracht en veranderkracht van een bedrijf.
Maar is die keuze zo makkelijk als ik net schetste? Namelijk, hè, je zegt zelf opdrachtgevers, klanten maken keuzes. Nou, dan is de keuze vrij gemakkelijk gemaakt. Degene met het meest flexibele contract, de uitzendkrachten, die vliegen er als eerste uit. Is het vaak zo?
Ja, dat is wel hoe het vaak bekeken wordt. Je ziet wel dat bedrijven nu zien ook dat een flexibele schil heel belangrijk is. Alleen, ja, dan bedrijven kijken sowieso naar hun hele structuur van hoe gaan we nu verder. En dan is het logisch dat daar keuzes worden gemaakt om eerst flexpersoneel af te schalen.
Als jij het hebt over schakelen, over veranderkracht, wat doe je dan? Want het was al vrij snel duidelijk, denk ik, dat het van op de een op de andere dag er totaal anders uit zou komen te zien. Wat valt er nog te schakelen?
Nou, best wel veel. USG People is een van de grootste staffingdienstverleners in Nederland. En wij voeren toonaangevende merken zoals Unique, Start People, Secretary Plus en Professionals. En wij zijn eigenlijk verankerd in de totale beroepsbevolking van Nederland. En ons klantportfolio is ook heel divers. Ja. Omdat we ons op verschillende doelgroepen richten. Dus we hebben een hele grote deel van onze populatie werkt in de overheid, werkt in de zorg. En daar zagen we gigantisch veel vraag. Banken en verzekeren, maar bijvoorbeeld retail of bijvoorbeeld een apenhul die wij met onze studenten draaien. Ja, die ging natuurlijk in één keer plotsklaps dicht. En dan ga je bijvoorbeeld studenten vragen om andere banen te betrekken. Contactcentra bijvoorbeeld, hè, voor de GGD hebben gigantisch veel mensen nu aan het werk. En je ziet dat de bereidwilligheid om enerzijds maatschappelijk Nederland te helpen naar die 1,5 meter samenleving, naar een gezonde samenleving, maar ook gewoon naar werk.
Uiteindelijk zijn er dan denk ik een paar plusjes, misschien ook wel forse plussen, als je kijkt naar de zorg, naar plotseling ontstaande behoeftes. Maar dat lijkt mij nog niet op te wegen, in het geheel niet, tegen alle diepe, dikke minnen die je ergens anders ziet.
Nee, dat klopt. En we hebben ook de nauwe regeling aangevraagd. Nou, en daarvoor is de regel dat je minimaal 20% omzetdaling moet laten zien.
Ja, daar is veel over te doen geweest, de nauwe regeling en hoe die wordt en werd toegepast op uitzendorganisaties. Kun je de precieze bezwaren nog even schetsen? Want je moet dus inderdaad een omzetdaling laten zien van 20%.
Ten opzichte van vorig jaar.
Ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent ook dat er bepaalde uitzendorganisaties daarvoor niet in aanmerking komen. En er is ook gepleit voor een branchebrede regelingen.
Klopt, ja.
Dat is een citaat dat ik even pik van de directeur van de ABU, de brancheorganisatie. Die zei, het aan het werk helpen van mensen voorkomt bij uitzendbureaus juist die omzetdaling. En het is daarmee ook een perverse prikkel om mensen juist niet aan een baan te helpen. Heb je dat ook zelf zo ervaren? He, want als je dus mensen aan een baan helpt, dan kom je niet aan die 20% omzetverlies.
Klopt. Maar de vraag is ook minder geweest. En het is inderdaad een hele perverse prikkel. Want wij willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan een baan helpen. Het is wel heel belangrijk om wel te schetsen dat als je een hele sterke omzetgroei hebt, dus de kleinere uitzendorganisaties, dan kom je heel moeilijk aan de omzetdaling van 20% ten opzichte van vorig jaar. Ja. Dus de grotere uitzendorganisaties die een redelijk stabiele omzet laten zien, ja, daarvoor is het niet zo moeilijk.
En hebben jullie ook bijvoorbeeld in heel veel van de industrie of sectoren waar de soort middleman eigenlijk een functieverlies ondervindt, is een van de cruciale stappen geweest je opnieuw uitvinden. En op een andere manier naar je dienstverlening kijken. En dit zou zomaar eens wat langer kunnen duren. Hè? Dus ook in jullie geval kan het wel een langetermijn effect zijn. Hebben jullie daar ook over nagedacht? Of jullie rol wellicht anders kan worden?
Tuurlijk. De rol van staffing, uitzendorganisaties in het algemeen gaat in de komende jaren ook veranderen. En dat was al een feit. En al jaren gaande dat kijkt naar de digitalisering, het vinden van mensen
anders gaat, zoals LinkedIn.
Gewoon anders, dat is nu al zo. Ja. De uitzendstraten die we vroeger kenden, dat is al lang niet meer zo. Alles gebeurt digitaal. En juist het menselijke aspect in het ontwikkelen van mensen, het helpen van werk naar werk en het uitzoeken van welke talenten iemand heeft en ook naar andere sectoren bewegen. Dat is een van de rollen.
Maar in de aard en functie klinkt dat nog steeds hetzelfde.
Ja, maar er ontstaan natuurlijk heel veel nieuwe functies en werkgelegenheid. En hoe moeten wij, daar zien wij een belangrijke rol voor onszelf, om mensen naar die nieuwe werkgelegenheid toe te brengen. We zien bijvoorbeeld dat er heel veel mensen toch geïnteresseerd zijn in een zijstromer als docent. Ik denk dat daar ook voor ons kan
zijn. Maar Jacqueline, de aard van jouw opmerking zit erin dat jij denkt, als de echte grote jongens, de Googles, de Facebook, zich kwaad maken, en ze zijn al voorzichtig bezig, althans het eerste stadium al voorbij, dan eten ze de uitzendbureaus op.
Ja, al die matchingsprincipes en mensen goed in kaart hebben en zeg maar de vrager en degene met het aanbod bij elkaar brengen, die worden steeds intelligenter en steeds slimmer. En op het moment dat het toch een soort kaartenbakfunctie wordt, van welke baan hebben we en welke mensen hebben we, ja, dan gaan zij sneller in zijn.
Maar dat wordt hier dus betwist, dat het een kaartenbakfunctie is. Het is dus kennelijk meer dan dat.
Ja, natuurlijk.
Nee, maar ik snap ook wel dat jij dat zegt. maar als je het voor heel veel mensen plat slaat, dan komt het er wel op neer. Iemand zoekt iemand en iemand is ergens naar op zoek en die komen bij elkaar en dat kunnen jullie doen. Maar dat kan
de technologie ook doen. Ja,
ja. Ja, ik snap dat je dat je dat zegt. Het duurzaam inzetten van medewerkers, hè, dus het ontwikkelen, dat is niet iets wat je met je computer kunt realiseren. En daarin is de menselijke factor nog steeds, en dat zal ook in de nabije toekomst nog steeds zo zijn.
Hoe ver vind je dat de verantwoordelijkheid van uitzendorganisaties gaat als het gaat over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, omscholing? Is dat iets wat toch vooral bij werkgevers hoort te liggen, of is dat een primaire verantwoordelijkheid voor uitzendorganisaties?
Nou ja, zolang de flexschil bij bedrijven nog steeds ook groter gaat worden de komende jaren, dan vinden wij ook dat die rol echt wel bij ons past.
Denk je dat die flexschil groter gaat worden de komende jaren?
Ja.
En waarom?
Nou, omdat je ziet de hardst groeiende arbeidspopulatie zijn de ZZP'ers. Het zaakvoerderschap voor ZZP'ers is een heel belangrijke die ook wij ontwikkelen. Naast de reguliere staffingproducten. En dat is een rol die wij gewoon pakken.
Ja, maar in het stuk dat je net aanhaalde uit de Volkskrant en de jongere generatie die waarschijnlijk toch wel weer de klappen zal opvangen en de toekomst zo ziet veranderen, daar komt ook Tom Wildhagen naar voren en die heeft het over het kerkhof aan rapporten, aan commissies waarin wordt gepleit om de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan te pakken en dat nu eens te meer weer duidelijk is dat degenen die al kwetsbaar zijn nu ook daadwerkelijk de eerste klappen opvangen. Denk je niet dat ook een reflex zou kunnen zijn, we zien nu dat er wat misgaat, we pakken die flexibele schil aan?
Dat kan. Alleen in de commissie Borslap wordt ook gesproken over wederkerigheid. Dat betekent ook dat je mensen echt letterlijk moet gaan helpen. He, dus als we het hebben over de doelgroep jeugdwerkloosheid, de jeugd van nu, dan zit dat niet alleen in een baan, maar dat zit ook in hoe sta je in het leven. En dat is het begin om een goede baan te krijgen.
Laten we naar drie dilemma's gaan, dan komt die commissie Borslap vanzelf weer terug. Komt-ie. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze nog wel toelichten. Werkzekerheid zit in skills en vaardigheden, niet in het contract. Of de flexibilisering op de arbeidsmarkt is toch te ver doorgeslagen. Wat zou jij kiezen? Dus jij zegt die flexibilisering is niet te ver doorgeslagen.
Nee.
Dan het tweede dilemma. De rechtszaak van de horeca, de horecalobby, is begrijpelijk. Of ik vind dat de veiligheid van werkenden voorop moet staan.
Veiligheid van werkenden moet voorop staan.
De plannen van de commissie Borslap moeten nu worden doorgevoerd, of dit is niet het moment om de arbeidsmarkt te gaan hervormen?
Lastige. Die rijbanen die moeten gerealiseerd worden. Er moet duidelijkheid geschept worden. Wendbaarheid. Maar misschien is het juist nu wel het moment, want alles versnelt. Dus laten we dit ook doen.
Oké. De gast is Marion van Happen, operationeel directeur bij USG People. Commissie Borslap kwam begin dit jaar voor de uitbraak van corona in Nederland met een rapport. Toen werd ook gezegd, die arbeidsmarkt die moet je hervormen als het goed gaat, als de zon schijnt. De zon schijnt inmiddels niet meer, het regent behoorlijk. En je had het net over de rijbanen, de richtingen. Kun je dat nog even kort toelichten? Want de commissie Borslap is een heel veel besproken onderwerp geweest, ook in dit programma, maar inmiddels maken we ons ook druk over andere dingen. Wat stelt die commissie Borslap precies voor?
Nou, die commissie Borslap die stelt voor dat de werkgelegenheid hervormd wordt en dat er meer richting wordt gegeven. En die richtingen die zitten in duidelijkheid verschaffen, wat de rol van de werkgever is, wat de verantwoordelijkheid van de werknemer is, welke hulp, financiële hulp we eventueel moeten bieden als het niet lukt. Want het gaat uiteindelijk om het verduurzamen van de potentiële arbeidsmarkt.
Ja, maar Borslap zegt volgens mij, je bent een echte ZZP'er, je bent een echte uitzendkracht, of je hebt een echte, bij voorkeur vaste baan. Dus er wordt gesneden in het aantal contractvormen. Payrolling bijvoorbeeld, stop ermee. Is dat te rigoureus of is dat eigenlijk wel op zijn plek?
Dat is vrij rigoureus. Maar ik denk dat duidelijkheid heel belangrijk is. Want als we keuzes maken, dan kunnen we daar ook nieuwe dienstverlening op bouwen.
En wat vind je van de hoofdstukken over uitzendkrachten? Want daar wordt onder andere gezegd, uitzendkrachten moeten altijd onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werken als medewerkers. Er zou een maximumperiode moeten gaan gelden voor de periode dat mensen bij een bedrijf mogen werken via een uitzendorganisatie. Zit dat je in de weg of is dat juist hartstikke goed?
Dat zit ons in die zin in de weg. Want natuurlijk willen wij gewoon nog steeds de zoveel mogelijk flexibilisering in het aantal contracten.
Dat moet je even uitleggen. Je wil flexibilisering in het aantal contracten?
Nou ja, eigenlijk zouden we gewoon totaal naar een andere inrichting moeten van de flexibele schil. Nu is dat vrij strak ingeregeld. En het zou mooi zijn als we daar gewoon dus helemaal met een frisse blik naar kunnen kijken.
Oké, maar ik denk dat jij dat al gedaan hebt. Dus wat zou er wat jou betreft dan eigenlijk in dat rapport van die commissie moeten staan over uitzendorganisaties en uitzendkrachten?
Dat uitzendorganisaties meer gelegenheid krijgen om mensen langer via een flexibel contract te laten werken.
Als je ze zo lang nodig hebt, waarom moet je dan nog met meerdere contracten iemand aan je binden? Waarom kan je dan niet zeggen, het is gebleken dat ik je lang nodig heb, ik ben tevreden over je, je mag erbij?
Ja, dat is denk ik ook een rol die samenspeelt met de opdrachtgever. Wat is de rol van de flexibele schil? Kijk, sommige bedrijven die zeggen, wij hebben een flexibele schil van 70%. Als je snel moet opschalen en afschalen. Bijvoorbeeld bij een seizoenssituatie bedrijf.
Ja.
En andere bedrijven is dat weer anders. En het zou mooi zijn als we daar wat meer ruimte in hebben.
Ja, want er zitten in die commissie zaten hoogleraren, onder andere Evert Verhulp, die is hier ook geweest om het een en ander toe te lichten. Die zegt, ja, als je kijkt naar waar uitzendwerk oorspronkelijk voor bedoeld was, nou, dat kennen we allemaal, hè, piek en ziek.
Ja, klopt.
En als je dan ziet wat het nu is, dan kun je niet anders dan concluderen dat dat behoorlijk uit de hand gelopen is. Dus we zouden eigenlijk weer terug moeten naar een situatie waarin dat uitzendwerk daar voor wordt gebruikt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is. Piek en ziek. En als je echt iemand langer nodig hebt, zorg ervoor dat er dan een ander contract voor zo iemand is. Waarom heeft die man het niet bij het rechte eind?
Omdat piek en ziek is sowieso is goed, hoor. Ik bedoel, dat is waar we ooit door ontstaan zijn. Alleen, je ziet dat er veel meer behoefte is aan het ontwikkelen van mensen. En dat biedt ook, dat is toegevoegde waarde van onze organisatie, dat wij dat kunnen bieden.
Maar het is ook maar een heel klein, of een heel klein wil ik niet zeggen, maar een gedeelte is piek en ziek, dat is seizoenswerk. Maar de grote corporates hebben ook een flexibele schil. En dan praat je over een heel ander arbeidsprofiel dan bij piek en ziek. Dus volgens mij.
Klopt, maar je ziet ook dat er steeds meer projecten worden gedraaid. Hè, dat organisaties zich ook zelf opnieuw uitvinden en niet meer mensen jarenlang in dezelfde job willen laten zitten. Jobrotatie is aan de orde van de dag. En hoe fijn is het dan als je op die manier ook gebruik kunt maken van mensen die instromen via de flexibele schil en ook binnen je bedrijf kunt positioneren.
Maar je kunt toch ook ontwikkelen zonder dat je onderdeel bent van de flexibele schil?
Ja, uiteraard. Alleen als je zegt dat het gelijkwaardig is, dan moet je en-en organiseren. En daar maken wij ons hard voor.
Ja, maar, en dan hou ik erover op, hoor, want die commissie Borslap moet nog maar even blijken hoe dat in allerlei verkiezingsprogramma's terugkomt.
Precies.
Ja, nou ja, en de commissie Borslap heeft overigens gezegd, als je gaat shoppen in ons advies, dan komt er van de jaarvorming weinig meer terecht. Dus doe het nou maar integraal. Maar de conclusie is volgens mij dat zij zeggen, door bijvoorbeeld verschillende contracten in leven te houden, ga je concurreren op arbeidsvoorwaarden. En dat is niet de bedoeling. Iemand die hetzelfde werk doet, moet altijd hetzelfde betaald worden. En dan moet je niet via allerlei zijconstructies aan proberen te morrelen. Hoe komt het toch dat ook de uitzendbranche met dat imago kamp, dat het dus niet zozeer gaat over ontwikkelen of over flexibel zijn en makkelijk naar een andere baan kunnen, maar vooral concurreren op arbeidsvoorwaarden?
Ik denk dat dat met name gericht was op de CAO. En dat bedrijven het idee hadden dat ze dat op een andere manier invulling konden geven. De ABU en sowieso de hele uitzendsector heeft zich hard gemaakt om te zorgen dat er gelijk beloond wordt. Hè. Dat is de inlenersbeloning. Het is ook gewoon heel belangrijk dat je jezelf voelt. Ook als ben je een flexibele schil. Want het maakt uiteindelijk ook niet uit of je tijdelijk of vast bij een bedrijf werkt. En daar moeten we denk ik ook een beetje vanaf.
Dan wil ik naar mensen die via USG People misschien wel werken in een situatie die niet veilig is of die veranderd is vanwege de anderhalve meter samenleving. Er speelde deze week een rechtszaak tegen Koninklijke Horeca Nederland tegen de staat om die anderhalve meter daar waar het kan overboord te gooien. Ken jij gevallen van mensen die via jullie werken bij een opdrachtgever die dat niet zien zitten of die in een onveilige situatie terechtgekomen zijn?
Nee, ik ken geen geval waar je nu naar refereert.
Het hoeft niet per se in de horeca, maar er zijn ook bij vakbonden telefoontjes binnengekomen van mensen die zeiden van ja, ik word verplicht ergens te verschijnen, maar ik zie dat niet zitten. Voel je daar verantwoordelijk voor?
Nou ja, uiteraard. Wij zijn werkgever van alle mensen die via ons werken. Kijk, de overheid geeft aan dat tot 1 september niemand verplicht mag worden om in een situatie te komen waar het niet veilig is. Die anderhalve meter die kan niet overal ingeregeld worden. En als dat niet kan, dan moet het veilig. Moet je veiligheidsmiddelen krijgen. Dus in de zorg zijn dat mondkapjes. Kijk, wat wij in de zorg wel tegenkwamen was onze opdrachtgevers onze uitzendkrachten maar op 1 plek wilden laten komen. Daar waar zorgverleners vaak bij meerdere opdrachtgevers werkten. Nou ja, je mocht niet bij verschillende verzorgingstehuizen binnenkomen. Dus daar hebben wij denk ik ook goed op ingespeeld om daar de hulp te bieden. En te zorgen dat de medewerkers niet in een onveilige situatie kwamen.
Ik wil tot slot nog even naar je eigen manier van leiding geven, want ik had een interview met jou tegen in MT vorig jaar. Toen zei je over jouw eigen manier van managen. Ik geloof sterk in 3-dimensionaal managen. Daarmee bedoel ik dat je aan ieder mens situationeel moet leiding geven. Een goede manager moet kunnen bogen op 3 pijlers. Ben je in staat om iedereen op de juiste plek te zetten? Ben je fit? En staat je morele kompas scherp afgesteld? Ik wil maar bovenaan beginnen. Situationeel leiding geven, wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is natuurlijk zo'n managementterm.
Ja, daarom gaan we hier even uitdiepen.
Betekent dat ieder mens anders is. En dat je ook daar rekening mee houdt. Dat iedere situatie anders is. En dat vraagt een andere aanpak.
En het gaat ook over stijlflexibiliteit, toch? Dat je niet elke keer hetzelfde laat zien in je eigen gedrag. In elke situatie.
Het is nu ook een hele andere situatie, crisissituatie. Er gebeurt een hele hoop. Heb je dingen van jezelf ontdekt waarvan je niet wist dat je er zo op reageerde?
Nou, niet zozeer. eigenlijk.
Nee, maar als je het hebt over bijvoorbeeld fit blijven, het morele kompas. Nou, iedereen heeft het over corona, kilo's en minder bewegen bijvoorbeeld. Het morele kompas staat natuurlijk soms voor een afweging. Wat doe ik wel, wat doe ik niet?
Je moet in een, als je een bedrijf leidt, dan betekent dat je ook pittige besluiten moet nemen. Wij kijken ook naar hoe moeten we ons bedrijf zo efficiënt mogelijk inrichten. Dat gaat vaak over, dat kan over hele kleine dingen gaan, maar gaat ook over grotere onderwerpen. En vaak snelheid in besluiten nemen en continu toetsen van wat vind ik daar zelf van.
Wie neemt op dit moment op het allerhoogste niveau de beslissingen bij USG People? Want ik begrijp dat de CEO, Adriaan Belonje, onlangs is vertrokken. Ik kon er eigenlijk heel weinig over vinden. Maar het klopt wel dat hij er niet meer is?
Ja, klopt. Sinds eind mei is hij vertrokken. Hij heeft een overweging gemaakt om de organisatie te willen verlaten. En ik moet zeggen, want ik heb jarenlang met hem gewerkt. Hij heeft, en dat is de reden waarom ik ook zo enthousiast ben, dat wij helemaal klaar zijn voor de toekomst. We hebben vorig jaar onze front office en back office systeem volledig gewijzigd. Echt het grootste IT project in de historie van USG People. De implementatie van de WAP, wat ik vind ook dat wij briljant hebben gedaan. Dan maakt hij een afweging en daarover is hij in gesprek geweest en zijn we goed overleg met elkaar gegaan.
Omdat het wel zo is dat hij er nog niet zo lang zat en eind mei zeg je, nou dan zit je midden in die nauwregeling, dan moet je overwegen gaan we voor NOW2. Ik geloof dat USG People dat niet gedaan heeft, maar laat duidelijk zijn dat het niet per se een rustig vaarwater is, ook niet voor jullie. Hoe is het dan om te zien dat de CEO vertrekt?
Ja, dat is best lastig, maar ik respecteer zijn keuze. En wij hebben een heel sterk team. De nieuwe CEO, Erik de Jong, is bekend bij USG People.
Er staat AI op zijn LinkedIn-profiel, dus dat is ad interim. Zit er echt een nieuwe CEO toevallig hier in de studio?
Nou, dat wil ik zeker niet zeggen. Ik heb echt, ik denk wel de leukste.
Ik vraag het maar even.
De leukste baan op dit moment van USG People. Ik werk met echt een topteam. En ik moet ook zeggen, mijn collega's in de directie. Wij hebben ook met Erik de Jong, denk ik, de leider die we nu ook in deze toekomst kunnen gebruiken. Wij gaan ons terugknokken in de markt. En daar zijn daar helemaal klaar voor.
Waar heb je dat knokken voor nodig? Ik bedoel, ik begrijp dat je het nodig hebt, maar wat valt er nog te knokken? Wat is je eerste partijtje?
Wat we nu in de markt zien, hè, is dat wij bij al onze opdrachtgevers moeten zitten. Want de MKB-markt is denk ik het mooiste voorbeeld daarvan. Nog altijd de banenmotor van de economie. De motor van de economie. En daar zijn wij ook onze meeste klanten die hebben gezegd van nou, we weten even niet wat de toekomst gaat brengen. Dus we gaan even temperen. En we zien nu dat daar de eerste nieuwe aanvragen ontstaan. En daar zitten wij natuurlijk bovenop. Want MKB, marktwerking, dat is hetgeen waar wij bij door zijn ontstaan door Alex Mulder heel lang geleden. En dat kunnen we als de beste.
Succes dan met knokken, Marion van Happen, operationeel directeur bij USG People. Fijn dat je er was.
Dankjewel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Jacqueline Smit. En wij gaan twee pitchers aan het woord horen. Iedere week mogen zich twee start-ups presenteren in dit programma met een goed idee, boordevol ambitie. Vandaag is de eer voor Marcel van der Heijden van Karma Shawarma en Joost van Gelder van Smeren Spindakaas. En het kritische oordeel komt van Peter van Meersbergen van Investor Match. Jij gaat de start-ups namens beoordelen en van advies voorzien. Welkom, fijn dat je er bent.
Goedemiddag.
En Marcel, jij mag de spits afbijten. 60 seconden, die gaan nu lopen.
Top. Iedereen kent wel dat gevoel dat je verlangt naar zo'n heerlijk broodje shawarma of kebab. En daarom hebben we Karma Kebab ontwikkeld. Een gruwelijk lekkere en 100% plantaardige kebab. Die is gemaakt van lokale groenten en granen, bevat geen soja, zit bordevol eiwitten en genereert 52% minder CO2. Wij geloven dat we samen de wereld een stukje beter kunnen eten door iedereen van hardcore carnivoren tot aan vurige veganisten te laten ervaren hoe lekker plant-based streetfood kan zijn. Dat gaan we doen door het grootste kebabmerk wereldwijd te worden en ervoor te zorgen dat jij je craving altijd kan vervullen door onze verkrijgbaarheid in foodservice, retail, delivery en onze eigen branded outlets. Ons product is klaar om op te schalen en we zoeken nu een investeerder die ons gaat helpen het salesteam uit te breiden, investeringen in marketing te doen en de eerste stappen naar Duitsland en Engeland te zetten. Zodat de rest van de wereld ook kennis kan maken met onze overheerlijke kebab.
Jawel, Marcel. Ja, Peter, bij jou zag ik halverwege de pitch toch een glimlach doorbreken.
Ja, ik vraag me gewoon af, iemand die graag kebab eet, of die dan ook op de duurzaamheidsstoel zit. Vindt die dat belangrijk?
Nee, en dat is ook eigenlijk exact waar wij op mikken. Want wij vinden dat je ons product niet zou moeten kopen vanwege het duurzaamheidsaspect. In de eerste plaats moet je het gewoon kopen omdat het het lekkerste product is. Als je dat niet goed kan krijgen, dan kan je eigenlijk net zo goed stoppen. Alleen mensen gaan wel steeds meer letten op duurzaamheid. Wij zijn ooit begonnen op het Lowlands Festival in 2018. Toen zijn we gevraagd om de meest duurzame nachtsnack te ontwikkelen. En toen hebben we gedacht, oké, maar dan moet die in de eerste plaats gewoon echt enorm lekker zijn. Want als vleesvervanger, wat ik sowieso eigenlijk al een beetje een vervelende term vind, sta je eigenlijk per definitie bij mensen al 1-0 achter.
Ja, maar dan volgen dus niet de weg van bijvoorbeeld de vegetarische slager. Hè, dat een groot merk opzette met allerlei producten en dat merk uiteindelijk verkocht. En ik zag, je pitste net twee strategieën. De ene is je eigen kebabwinkels, je eigen merkwinkels.
Ja.
En de andere was de retailkanalen. Maar dat is eigenlijk een beetje de keuze van de vegetarische slager. Dat lag gewoon in de supermarkt, hè, retail. Maar waarom ga je nu ook met eigen merken beginnen, eigen winkels? Want dat is wel een gigantisch kapitaalintensieve business.
Ja, nou, wij verkopen primair op dit moment al aan de foodservice. Daar ligt ook onze focus op dit moment. En retail komt op dit moment op de tweede plek. Wij zien gewoon die foodservice business enorm veranderen.
Wacht heel even, want ik moet nog even wennen aan de term foodservice. Aan wie verkoop je nou precies dan?
Ja, sorry. Ja, foodservice is eigenlijk een beetje de algemene verzamelterm voor de horeca. Dus wat jij ziet als het café op de hoek tot aan de Laplace en alles ertussenin. Ja, dus
met name dichte cafés en Laplace heeft ook wel eens betere tijden gekend.
Ja, maar aan de andere kant, Jumbo Foodmarkten, die lopen als een trein. En dat is ook een vorm van foodservice. En ook in steeds meer tankstations zie je natuurlijk ook foodservice.
Oké, dus je gaat geen eigen zwarmerzaken beginnen? Dat begreep ik even.
Dat staat op de roadmap op dit moment nog niet. Want daar onze eerste stappen zijn inderdaad het investeren in het sales team, het opschalen van de marketing, de introductie in de retail. Wij zien zeker veel potentie in eigen branded outlets. Zoals bijvoorbeeld Nespresso of Lavazza dat ook hebben voor hun merken.
Maar waarom zou je dat eigenlijk willen? Want ik had het idee van, nou, toen jij zei festivals en nachtsnack en zo, toen was ik wel een beetje thuis. Nou, dat is leuk, weet je. Dan heb je een alternatief voor alles wat je daar eet wat niet gezond is. En ineens zit ik in retail en vaste zaken en dan begrijp ik dat toch niet helemaal. Dus waarom willen jullie dat? Waarom, als de grote merken het lastig hebben, waarom wil je het zelf dan wel?
Nou, eigenlijk, de festivals zijn al een vorm van branded outlets. Daar hebben we eigen foodtrucks die volledig branded zijn. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat die ook in een vorm van een winkelstraat of een evenementenervaring staan. En uiteindelijk is kebab echt iets wat je moet ervaren. Dat gaat om smaak, om textuur en om beleving. En met name dat laatste stukje, dat beleving, dat is enorm lastig om te creëren in de retail.
Het zat wel in je pitch. Hè? Het was een en al beleving. Ik heb ook jullie site bezocht en dan zie ik dingen over knapperige pita's en een ongeëvenaarde knoflooksaus. Dat is ook een beetje mijn bezwaar, of laat ik het zeggen, mijn vraag. Want ik eet heel veel vleesvervangers, vervelende term inderdaad. En als je daar een mayonaise, ketchup, pindasaus, knoflooksaus opgooit, dan valt het allemaal wel mee, dan is het allemaal wel op te eten. Geldt het ook een beetje voor jullie, dat het vooral aan de saus en het broodje ligt of het een beetje lekker is?
Nou, uiteindelijk is het altijd een samenspel tussen. Ik denk, uiteindelijk het kernproduct is het allerbelangrijkste. Op wat voor broodje we dat ook serveren. Mensen gaan daar echt op aan. We krijgen wel eens e-mailtjes van mensen die met onze kebab willen trouwen. Omdat ze het zo lekker vinden. Die knoflooksaus die hebben we ook zelf ontwikkeld. Die is ook vegan. Maar die is overigens niet gezonder dan normale knoflooksaus. Alleen, het is wel beter voor de planeet. Maar
en je hebt nu een bedrijf met één product, hè? Of een aantal producten, maar rondom dat kebab allemaal. De grote successen, die hebben gewoon een soort van lijn opgezet met allerlei producten. Ga je daar naartoe groeien? Wordt je een soort van merk waar allemaal van dit soort producten onder gaan hangen? Of wil je gewoon het grootste kebab, duurzame kebableverancier van de wereld worden?
Dat laatste, want er is in essentie niet echt er is geen Red Bull of spa van de kebab. Dus dat is echt onze ambitie om dat te gaan worden. En als wij nu naar dat schap met die 16, 17 merken vleesvervangers kijken, dan zie je dat eigenlijk iedereen ongeveer 10 verschillende producten in dat schap heeft liggen. En iedereen probeert ook alles te maken.
En waarom doet niemand nog kebab dan?
Gehakt. Omdat het kebab is in essentie niet een hele sexy business. Maar wij denken dat wel weer sexy te kunnen maken.
Nou, overigens is het ook niet helemaal waar, hè? Er zijn wel wat concurrenten die ook shawarma maken.
Zeker, er zijn op dit moment 3 concurrenten die shawarma maken. Je mag ze allemaal een keer proeven, dan laat ik aan jullie over welke je de lekkerste vindt. Maar uiteindelijk doen ze dat als onderdeel van een productengamma. En wij hebben gezegd van wij willen echt het allergrootste kebabmerk ter wereld worden. Omdat we daar gewoon enorm veel potentie in zien. En wij zeggen ook, het is gewoon toevallig gemaakt van planten. Je moet het niet eten omdat je vegan of vegetarisch bent. Je moet het eten omdat het lekker is.
Peter, ik hoor grote ambities. Wat hoor ik bij jou? Veel vragen? Zie je ook wel dat er wat in zit?
Nou ja, ze moeten een merk worden. En als merk gezien worden. En dan helpen die eigen winkels overigens daar wel bij. Maar of dat ene product het dan ook gaat doen, dat is wel echt een uitdaging. En de concurrentie zit niet stil, zal ook gaan ontwikkelen. Dus dan moeten ze beter blijven dan de concurrentie. Het zal een pittige strijd worden om hier een positie in de markt te krijgen.
En hoe slim en hoe goed is het om nu ook al na te denken over internationale expansie?
Ik denk dat de duurzame kebabmarkt in Nederland misschien wel iets te klein is om een echt groot bedrijf te beginnen. Dus als je alleen bij dit product wil zitten, dan moet je snel naar buitenland. Ja.
En nog even naar jou. Hoeveel geld had je nou nodig, Marcel?
Nou, we zijn op dit moment op zoek naar €400.000 investeringen op dit moment om die eerste stappen te zetten. Wij zijn overigens heel. Wij snappen dat Nederland als markt te klein is. Dus daarom hebben we eigenlijk internationaal de merkrechten voor Karma Kebab laten vastleggen. En zijn we dus ook al bezig met Engeland en Duitsland, wat echt 2 giga kebabmarkten zijn. Alleen in Duitsland gaan er al 2 miljoen porties per dag over de toonbank. Het klopt dat wij 1 product voeren, maar wij zijn natuurlijk wel bezig met productontwikkeling. Alleen is dat niet zozeer gehakt of worstjes of kipstukjes. Maar wij gaan echt innoveren op het gebied van kebab. Dus er komen zeker meer producten aan.
Marcel van der Heijden van Karma Shawarma. Goeie naam toch, Peter?
Goeie naam, absoluut.
Goeie naam. Zeker weten. Dank voor je pitch. Wij gaan naar de tweede pitcher, ook met een goede naam. Smeren Spindakaas Joost, 60 seconden, ze gaan lopen.
Dank je wel. Ten eerste Karma Shawarma, hartstikke mooi product. Ik ga het proberen. Wij zijn van Smeren Spindakaas een zoektocht gestart naar echt de allerlekkerste pindakaas die je iedere dag op tafel zet. En ook nog lief is voor de planeet. Daarom gebruiken wij geen palmolie. Dat zit in heel veel producten, waaronder de meeste pindakaas. En we vinden dat het wel een beetje minder kan. Maar het moet wel smeuig zijn tot op de bodem. Dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Dat hebben wij gevonden in cacaoboontjes. En daarmee kunnen wij die heerlijke pindakaas maken. Die je ook gewend bent om te eten in Nederland. En inmiddels liggen wij in 800 Albert Heijn's in Nederland. Daar zijn we ontzettend trots op. En zien wij dat we steeds meer fans creëren. Want iedereen die het probeert, vindt het ontzettend lekker. Dat is eigenlijk wat we doen. En daarnaast hebben we het online.
En zo kwam er een einde aan die 60 seconden. Ja, Peter, het is inmiddels 1:15. Begin je een beetje trek te krijgen. Had je al geluncht?
Ik had nog niet geluncht, nee. Dat ga ik snel
eerst
nog even
shawarma,
doen.
Shawarma, nu de pindakaas.
Ja, we hebben 4 potten pindakaas op ons kantoor staan. En met allerlei soorten smaken.
Wat smeren is?
Nou, die denk ik nog niet. Ik heb hem nog niet gezien. Maar er is heel veel duurzame pindakaas, volgens mij. Light pindakaas, duurzame pindakaas, pittige pindakaas. Is er nog wel plek voor een nieuw merk?
Ja, daar zijn wij wel van overtuigd. Kijk, je moet deze pindakaas eten om allereerst omdat het gewoon de allerlekkerste pindakaas is die er te krijgen is.
Lijkt wel Karma Shawarma.
Maar dat zie ik niet van tevoren, hè?
Wat zeg je?
Dat zie ik niet van tevoren. Dus als ik voor het schap sta, waarom pak ik die van jullie mee?
Omdat er een overtuiging in zit dat het ook lief voor de planeet moet zijn. Vandaar dat we er geen palmolie in zitten. Maar als je het dan probeert, dan moet je gewoon door de smaak echt overtroffen worden. Gewoon heel enthousiast worden en blijven hangen.
En hoe zie ik dat in het schap?
Hoe je dat ziet in het schap? Ja. Dat zie je niet in het schap, dat kan je alleen bewijzen. Dus als wij mensen aan de pindakaas krijgen, merken wij dat mensen eigenlijk niet meer teruggaan naar de andere merken op het schap, omdat ze het zo ontzettend lekker vinden. En daarbij hebben ze ook het gevoel dat ze iets goeds doen voor deze planeet.
Ja, en dan blijft natuurlijk de vraag, je moet het eerst kunnen ontdekken en dan pas weet je dat je er verslaafd aan kunt raken. Maar dat lukt zo mondjesmaat.
We zijn nu 4 weken liggen bij de Albert Heijn. En we zijn al wat langer online verkrijgbaar. En daar zie je dat mensen die moeten dat dan per 6 potten kopen. En die komen terug. En dat wordt een steeds groter groeiende schare fans.
Smaakt het dan ook naar chocolade met die cacaoboon? Of koffieboon?
Nee, absoluut niet. Het smaakt naar hele lekkere pindakaas. En wellicht heb je de recensies gelezen al in de diverse media. En daaruit blijkt toch wel.
Hoe lang krijg je van Albert Heijn de tijd om je te bewijzen? Want dat schap is vol, er is veel concurrentie zoals gezegd. Wat zijn de afspraken die daarover gemaakt zijn? Hoeft niet tot achter de komma. Maar neem toch aan dat je wel voldoende moet kunnen aantonen dat er een plekje voor jullie gereserveerd moet blijven.
Ja. Nee, Albert Heijn heeft zijn vertrouwen uitgesproken door zo'n meer dan 800 winkels op te nemen. En dat de eerste verkopen die zijn veelbelovend. En zolang wij allebei positief zijn, hoop ik dat we een lang leven of een goed huwelijk ingaan gaan met elkaar. En alle signalen staan nu op groen. Dus wij zijn erg blij.
Over cacao en cacaobonen gesproken. Ja. Dat is ook een branche die voortdurend in de aandacht is. Ook omdat er dingen misgaan. Dan kun je wel zeggen, het is goed voor de planeet. Palmolie proberen we uit te bannen. Maar op die plantage zelf, hoeveel zicht heb je daarop?
Ja, dat is steeds meer. Ik denk dat iedereen het verhaal van Tony Chocoloni kent. En dat een inderdaad een zeer lastige kwestie is. Wij gebruiken cacaoboontjes die eigenlijk te slecht zijn voor de grote industrie. En die als wij ze niet in ons product zouden stoppen, zouden verdwijnen. En gewoon vergaan. En daarmee denk ik dat we een heel goed verhaal hebben. Want daarmee gaan we ook, daar zorgen we voor dat er zo min mogelijk product verloren gaat op deze planeet.
Maar volgens mij gaat die discussie over de arbeidsomstandigheden toch? Toch niet over de boontjes die wel of niet verkocht worden?
Ja, dat zeker.
En hoeveel zicht hebben jullie daarop?
Steeds meer. We zijn met de jongens die dit voor ons verzamelen. Zijn wij op zoek naar certificering. En dat is gelukt. Per 2021 komt daar ook een OES-certificering aan.
Ja, want
daarmee zou dus de controle goed geregeld moeten zijn.
Maar je geeft op de site ook aan dat op het moment dat er winst gemaakt wordt, dat er dan een deel zou kunnen teruggaan naar de Ghanese cacaoboeren.
Ja, dat klopt.
Wanneer is dat moment? Want dat lijkt me voor die boeren ook wel een aangename verrassing.
Nee, dat is zeker zo. En dat is een heel belangrijk punt. Kijk, om die impact te kunnen maken, zullen we veel pindakaas moeten verkopen. Vandaar ook dat we dat graag doen bij Albert Heijn in 800 winkels. Want alleen dan, weet je, als mensen iedere dag dit product...
Waar kan je nou die smerige pindakaas ook weer kopen? Nee, ik weet het hoor, bij Albert Heijn 800 winkels. Ja, vertel.
Nee, alleen dan kunnen we die impact gaan maken. We zullen een flinke groep mensen moeten hebben om winst te maken. Ja, zeker. Ja.
Waar ben je nou op zoek op dit moment?
Geen investering. Vooral steeds meer mensen die de pindakaas eten. En daarmee zorgen dat wij een positieve impact maken op de planeet. En uiteindelijk daarmee ook het leven van de boeren al daar wat mooier maken.
Nou hadden we net een ondernemer die blijft bij één product. Wat is jullie plan?
Nou, dat is niet ons plan. Maar wij zijn wel begonnen met pindakaas. Omdat Maxime Mantel is een vriendin van mij. En dat is echt de beste pindakaasmaakster van Nederland en ver daarbuiten. Gijs en ik, de twee andere oprichters, Gijs Monen, zijn allebei vervent pindakaasliefhebber. Daar zijn we mee gestart.
Maar op zich, logisch vervolg, producten. Je hebt al cacaobonen. Je wil geen palmolie, een opvolger van Nutella.
Dat zou zomaar in het verlengde kunnen liggen. Nu wil ik hem niet een opvolger van Nutella noemen, maar het zou mooi zijn als we een, als we een, als we een stukje van hun, van hun marktendeel kunnen afsnoepen.
En hoe ziet dan de verdere toekomst eruit? De giganten die zijn natuurlijk ook bezig met kijken of er nog iets interessants voorbij komt. Die worden misschien wel gewezen op jullie, er wordt gescout. Is dat uiteindelijk een doel, Unilever?
Ja, daar zijn we helemaal niet mee bezig. Maar het zou mooi zijn als we ze aan het denken zetten.
Peter, wat denk jij ervan op dit moment?
Hele volle markt. Er is veel biologische pindakaas. Voor mij is, doen die het ook zonder of met heel weinig palmolie. Sterker nog, er zijn heel veel mensen die gewoon zelf op basis van pinda's zelf pindakaas maken. Dus het is echt een hele drukke markt. Dan denk ik dat je marketing heel goed moet zijn. En dan moet je echt vanuit het schappel zien, dat is de pindakaas die ik mee naar huis wil nemen.
Maar 800 winkels, Albert Heijn, dat is niet niks.
Dat is een hele goede start, absoluut. Nou,
is het inderdaad een kwestie van marketing en voor de eerste keer die mensen overtuigen? Is dat waar de bottleneck zit en dus ook het succes? Marcel?
Ik denk het wel. Oh,
nee, het was voor jou bedoeld, maar jij hebt gezegd dat... Joost ja, van Smeres Pindakaas. Pardon. Jij denkt van wel. Duidelijk, Joost van Gelder van Smeres Pindakaas en Marcel van der Heijden van Karma Shawarma. En uiteraard ook dank aan onze pitchbeoordeler Peter van Meersbergen. Dank voor je komst. Het was eigenlijk een paar weken achter elkaar. Wij doen het nu weer een paar weken zonder elkaar.
Nu ga ik even met vakantie per week.
Geniet ervan. Dank veel plezier. En wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Google kennen we allemaal van de zoekmachine, Gmail en heel veel advertenties. Maar Google heeft ook een groot researchcentrum dat zich bezighoudt met dingen die op het eerste oog helemaal niet bij Google zou vinden passen. Rob Blauwboer van Yenlo, freelance techjournalist, weet er meer over. Welkom Rob.
Dankjewel.
Wat is Google allemaal aan het doen dan in dat researchcentrum?
Maar eigenlijk zijn ze heel veel aan het doen. Als je kijkt naar de site van Google Research, dan zal je 23 researchgroepen vinden die dingen doen die bij Google passen, zoals spraakherkenning, kunstmatige intelligentie en algoritmes. Maar ook dingen als quantum computing, bio en health science, en natuurlijk de onderwerpen waar ik het over wil hebben vandaag. En dat is de projecten uit het Interaction Lab.
Het Interaction Lab, we duiken steeds dieper dat researchcentrum. Waar gaat het dan over? Waar moet ik aan denken?
Nou, het gaat eigenlijk over nieuwe manieren van interactie. Projecten die voortborduren op bestaande interacties. Bijvoorbeeld smart eyewear, maar ook bijvoorbeeld een smartwatch met een digitaal scherm, maar wel met een analoge wijzer. En het Skin Marks project, waarbij je een soort van tijdelijke tattoo op je huid, je lichaam tot een touchpad maakt.
Kijk, en daar wordt het interessant en misschien toch ook een beetje ongemakkelijk. Want wat betekent dat?
Nou, eigenlijk is waar ze mee aan het experimenteren zijn, is een soort van tijdelijke, dus ze noemen het een tatoeage. Het is meer een plakplaatje. En door dat plaatje aan te raken, over te aaien, kan je bepaalde bewegingen simuleren. Dus je zou bijvoorbeeld door over je vinger te strijken, bijvoorbeeld kunnen scrollen over je smartphone. Dat kan je natuurlijk ook gewoon met je vinger doen.
Ja, haalt me de woorden uit de mond, want dat is natuurlijk de vraag. Waarom zou je dit allemaal moeten willen?
Nou, ik denk dat het eigenlijk een experiment is van wat zouden we kunnen doen. We praten hier niet zozeer over onderzoek wat al heel erg dicht tegen de markt aan ligt en wat je eigenlijk op hele korte termijn kunt doen. Het gaat meer om het wat fundamenteler kijken naar, zouden we met onze vingers en de motorische skills die we hebben een interface kunnen maken die veel natuurlijker is dan dat getik op je smartphone of op je tablet?
En misschien ook wel de hardware daarmee onnodig maken. Want we kunnen al schermen projecteren, dus dan kunnen we ook met onze handen kunnen we het bedienen. Dus dan kunnen we de toetsenborden en de schermen wellicht in de toekomst overslaan. Ja,
ja. En dat is een mogelijkheid. Wat je ook ziet is natuurlijk dat ze met spraak heel veel aan het doen zijn. We zijn natuurlijk nu tegenwoordig steeds meer bekend met Siri en met hey Google, doe dit, doe dat. Dus er wordt altijd gekeken van wat zouden we kunnen doen met de uitkomst. Nou, dit is geweldig, dit moeten we hebben. Of nou, dat is toch niet wat we ervan van verwachten.
En als er dan iets komt, is dat dan een kwestie van jaren? Of moet ik nog verder kijken? Komt er vaak helemaal niks van? Wat zijn eigenlijk de resultaten van dat researchcentrum?
Nou, eigenlijk zullen de, een aantal producten zullen het gewoon niet halen. Dat is nog van tevoren kan je dat natuurlijk nooit zeggen.
Het is net de ontwikkeling van een vaccin, je weet het niet.
Nou ja, goed, weet je, dan ben je wel... Kijk, een vaccin is natuurlijk heel erg gericht op het doen van iets.
Ja, ja, klopt.
Dit is meer de vraag, wat zouden we ermee kunnen? Neem bijvoorbeeld een Google Glass, dat hebben ze geprobeerd. Google Glass was niet het succes wat ze wilden. Bijvoorbeeld die smart eyewear, die gaat toch weer voortborduren op datgene wat Google Glass in het verleden deed. Alleen met wel in de achterhoofd de lessen die ze geleerd hebben. Ja, dat je dus niet weer van die Google Glass holes gaat krijgen.
Ja, want dat kwam inderdaad ook voorbij. Dus de opvolger van de Google Glass, de eyewear, smart eyewear zelfs, dat heeft iets weg van Google Glass, maar is verre familie.
Het is verre familie. Het is eigenlijk het nieuwere neefje. Waarbij ik niet wil zeggen dat het automatisch ook beter is. Want het is aan de ene kant, het is wat je technisch kunt maken, is dat iets wat een mens ook leuk vindt. Dat het technisch kan, wil ook niet zeggen dat het ook echt technisch zinvol is.
Rob Blauwboer, dit was hoe dan ook zinvol. Ik neem aan dat we elkaar volgende week weer spreken. En in de tussentijd wens ik jou op zijn minst een heel goed weekend. Tot volgende week, Rob Blauwboer.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Corona of niet, investeerders en ondernemers weten elkaar nog steeds te vinden. En er zijn ondernemers die pleiten voor mondkapjes in de winkelstraten. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel samen met Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team. En zelf mag je je titel over AI nog even toevoegen. Hallo Remy.
Dag Thomas, AI.nl, dankjewel.
AI.nl en Daan Werpel, oprichter van Peerby. Is dat nog steeds volledig of de titel van je boek misschien?
Dat is, oh ja, en schrijver van het boek 99 redenen om te stoppen en toch door te gaan.
Mooi zo.
Heel relevant in deze crisis.
Jazeker. Is ja. Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. En daarmee doe ik je veel tekort.
Ja, maar het is misschien wel...
Het is goed wat het is.
Ach, het is.
Mooi. Welkom allen. Ik wil graag van jullie weten wat jullie eigen nieuws is. Daan, jij mag beginnen.
Ja, mijn nieuws is GPT-3. Het is een inspirerende afkorting gelijk, hè?
Ja.
Nee, maar waar gaat dat over? Ik heb hier een quote van een programmeur uit San Francisco. En die zegt, spelen met GPT-3 voelt als het zien van de toekomst. Wat is het? Het is een artificial intelligence. Het is een taalmodel. En het is het grootste taalmodel, hè, in kunstmatige intelligentie, in machine learning, wat ze tot nu toe hebben gecreëerd. En het is zo overtuigend in het schrijven van teksten, dat 88% van de teksten die hij schrijft, die kan een gewone mens eigenlijk niet meer onderscheiden van een robot of van een computer. Dus computer en mens beginnen langzaam maar zeker in taal in ieder geval niet meer van elkaar te onderscheiden.
Wat zijn nog de dingen die moeten worden fijngeslepen? 2%, daar zit ik dan toch nog op.
Ja, dat is een goede vraag. Nou, hij kan niet zo heel goed redeneren en dingen onthouden nog. Dus als je bijvoorbeeld zegt tegen hem, ik stop een potlood in een doosje en daarna nog een potlood en een kikker en dan haal ik er een potlood uit. Hoeveel zit er dan in het doosje? Dan zegt hij een kikker.
Ah ja, oké.
Dus dat heeft hij nog niet helemaal door. Maar het is ook, hij is echt gespecialiseerd in taal. Hè? Dus ik heb een demo gezien waarbij je een vraag stelt over wie was de president van Amerika in 1691. En dan geeft hij daar 1776. Ik weet niet of er wel een president was. Maar nee, die was er nog niet. Maar, maar dan zegt hij dat misschien wel. Hè? Nou, dat weet hij dan misschien niet, want dat is logica. Maar als je een jaar noemt waarin er een president was, begrijpt hij dat heel goed en kan hij die informatie teruggeven. Maar hij kan ook je e-mails voor je schrijven. Dus als jij een aantal punten geeft van, schrijf maar dat ik ja zeg op de offerte, dat ik dit bedrag wil bieden en ik wens hem een fijn weekend, dan gaat zo die AI kan voor jou een hele prachtige, uitgebreide e-mail dichten. Dus dat hoef je allemaal niet meer zelf te doen zo meteen.
En hoe heet dit nou? Dit is de toekomst, toch?
Dit heet de toekomst. Het is GPT-3.
GPT-3. Ik vraag eventjes aan de hoofdredacteur van AI.nl wat jij daarvan vindt, Remy.
Ja, het is een ontzettend leuke technologie die getraind is op naar miljarden pagina's aan tekst. En het geestige van het systeem is ook al dat het context van mensen kan begrijpen. Dus het systeem kan bijvoorbeeld een antwoord geven als zijnde dat het Stephen Hawking is en je les geeft over de sterrenkunde. Of dat het een bekend filmpersonage is. Dus het heeft heel veel besef ook van culturele context en dat maakt het zo bijzonder.
En bij technologie horen het er ook een beetje opgeklopte verwachtingen? Is het nu nog te vragen of dit echt allemaal zo revolutionair en sensationeel is, zoals hier door jullie geschetst? Of is dit het ook echt?
Nou,
er zijn nog wel wat critici die zeggen van dat het in de praktijk nog niet een hele klantenserviceafdeling kan vervangen. Het geluk in Nederland is misschien ook nog wel dat het vooral op de Engelse taal is getraind. Dus we zijn hier nog eventjes veilig van de robots die onze taal kunnen evenaren. Maar de toekomst is hier wel heel dichtbij.
Ja, eens. Ja, je moet misschien nog even kijken wat hij geschreven heeft voordat je op send drukt. He, dat is zover is hij dan nog net niet. Dat je nog misschien even wil kijken of het klopt. Maar ja, de voorbeelden die ik gezien heb zijn heel erg overtuigend.
Dus dit is eigenlijk eerder geperfectioneerd dan de zelfrijdende auto, bijvoorbeeld?
Ja, ja.
Nou, als jij zegt eigenlijk in de vergelijking, jij zou bijna blind achter het stuur stappen.
Bij een zelfrijdende auto. Ja,
bij een zelfrijdende auto dus niet. Ja. En hier zeg je checkt nog even voordat je op send drukt, maar voor de rest heb ik wel vertrouwen in.
Nou, ik zou misschien toch wel eerder nog in een zelfrijdende auto stappen. Oh. Tijdens de pilots die ze nu aan het doen zijn. Dan dat ik zomaar op send zou drukken bij alles wat deze AI genereert. Maar dat is volgens mij ook omdat die AI die weet niet per se wat waar is. Hè? Dus hij kan heel veel invullen qua taal. Maar hij weet niet wat alle feiten zijn. En hij kan niet voor mij raden of ik wat voor bod ik wil doen op een huis of zo. Nee. Dus dat zou ik toch even checken of je dat wel goed schrijft dan. Die mail.
Ja, en zelf het is ook communicatie. E-mail is ook communicatie. Hè? Mm-hmm. Dus je geeft daar ook kleur en stijl aan mee. Dus heeft hij daar ook enige vaardigheid in?
Ja, hij kan dus echt een bepaalde stijl aanhouden. Adopteren. Dus hij heeft echt gevoel voor hoe schrijf jij dit nou? Is de indruk die ik krijg. Hoe zou jij dit zeggen? Volgens mij kan je dus als je hem jouw eigen e-mails als context meegeeft, kan hij dus in jouw stijl eigenlijk verder schrijven.
Ik moet altijd beetje denken aan als ik tegen mijn auto zeg, dat hij altijd B belt. En dat dit is dan wel goed, zeg maar. Dat is de belofte.
Die text-to-speech, speech-to-text, die gooit nog wel eens zorgt nog wel eens voor wat problemen. Maar dit is alleen maar tekst. Dus je kan het best gewoon lekker naar hem schrijven en dan schrijft hij terug. Oh. Ja, en dan begrijpt hij het toch bijna allemaal wel. Ja.
Remy, ook voor mensen die een beetje eenzaam zijn. Hè? Die kunnen dan nu eindelijk een echte penvriend hebben.
Ja.
Begrijp dat jij de action weer eens wil bespreken?
Nou ja, mijn nieuws deze week is dat ik wilde graag een verbazing met jullie delen. En die verbazing is als volgt. Kijk, het maakt niet uit in welke bestuurkamer van Nederland je binnenkomt lopen. Bovenaan de agenda staat structureel bedrijfsreputatie. Elke bestuurder zal je zeggen dat bedrijfsreputatie het belangrijkste aspect is voor de toekomstbestendigheid van zijn of haar bedrijf. Maar nu blijkt de praktijk wat weerbarstiger, want wat blijkt, als je maar schoftelijk lage prijzen hanteert, dan boeit de consument het geen ene hol wat de bedrijfsreputatie is. Nou, wat is deze week inderdaad gebeurd? De Action, ik zal ze maar eventjes benoemen als de pestkop van het zakelijke schoolplein, die hebben een 41-jarige medewerker op staande voet ontslagen, omdat hij een tasje van 3 cent had meegenomen om zijn reeds afgerekende Action-producten mee te nemen. En dan denk je van ja, dat is misschien niet zo netjes en dat kan een incident zijn. Dat is het niet, want eerder dit jaar werd ook al een medewerker op staande voet ontslagen die haar vader een bedrijfskorting van zowaar 1,69 euro had doorberekend. En iets daarvoor was er ook al iemand ontslagen die een onverkoper zakje chips had opgegeten. En ja, ik vind dat dus wonderlijk dat je dit soort bedrijven hebt.
Het mag toch ook niet, volgens mij. De rechter heeft zich hierover uitgesproken en is tot het oordeel gekomen dat het ten onrechte tot een ontslag gekomen is van deze medewerker.
In al die gevallen volgens mij. En ze moeten inderdaad voor dat tasje ook 7000 euro ontslagvergoeding betalen. Maar ik vind het zo wonderlijk dat grote, machtige bedrijven zich zo onsympathiek kunnen. En dat het dus blijkbaar de man op straat eigenlijk geen ene hol boeit.
Maar had je anders verwacht?
Ja, ik had het anders gehoopt. Misschien is dat het wel het beste. En dat dan keer op keer zo blijkt. Je ziet het ook met Ryanair. Als je maar lage prijzen rekent, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je maatschappelijke positie is als bedrijf. Men koopt er toch wel. Dus een sneu constatering.
En betekent dat eigenlijk, hè, om de schets die jij net hier ten beste gaf, op iedere boardroom kun je zien, bedrijfsreputatie is leidend, daar gaat het om, dat misschien niet zo is?
Ik hoop dat het misschien in de zakelijke context meer is. Dus dat als je als bedrijf met een ander bedrijf zaken doet, dat het onderwerp dan wel steekhoudend is. Maar het zou natuurlijk ook wel fijn zijn als er misschien wat meer besef zou komen in de winkelstraat van mensen. Dat waar je je euro's aan uitgeeft, dat het ook wel een soort stemrecht is. Op de manier hoe zo'n bedrijf met mens en planeet omgaat.
Ik denk dat het ook een beetje kiezen met de portemonnee is. Volgens mij is het al heel lang van Walmart bekend dat ze ook niet zo aardig zijn voor hun personeel. Heel veel over gepubliceerd en daar wordt ook gewoon nog geshopt. Dus.
Ja, ik ben bang dat we van dit idee moeten afstappen dat het stemmen met de portemonnee een mechanisme is. En dat we als we dat maar inzetten, dan hoeven we voor de rest bedrijven niet in het gereel te houden. Volgens mij moeten we daar gewoon toont alles dan dus nu weer aan. Mensen doen dat niet. Als je gewoon de laagste prijs biedt, dan kopen ze daar. Maakt niet uit wat de omstandigheden zijn of hoeveel vervuiling.
Hoewel er wel maatschappelijke druk kan zijn. Remy, jij kan erover meepraten. Bijvoorbeeld ook op Action om de betalingstermijnen van leveranciers om dat toch weer terug te dringen. Daar is veel over te doen geweest. Heb je hier ook uitgebreid mogen presenteren. Toen heeft Action gezegd, wij waren van plan om, toen wij zagen dat het minder ging, om de betalingstermijnen op te rekken. Inmiddels weer teruggedraaid.
Ja, dat is natuurlijk dat is een goed signaal geweest. Ze ontkennen inderdaad dat het onder maatschappelijke druk is gebeurd natuurlijk. Dat was al lang het plan om die betaaltermijnen weer binnen het redelijke te houden. Dus dat kan werken. En ja, ik ga misschien wel daarin mee met Daan. Dat je zegt dat die portemonnee, ja, dat moeten we maar van afstappen. Van die illusie dat een drukmiddel is voor bedrijven. Misschien moeten we met z'n allen wat meer vocaal worden.
Overigens, tot slot van dit onderwerp, deze man die mocht kiezen, neem ik die schadevergoeding aan, €7.000, of keer ik terug in mijn baan. Hij heeft gekozen voor die €7.000. Hij zegt, ik ben blij dat ik in het gelijkgesteld ben. Ik heb kans op een goede andere baan. Ik ga gebak halen. Zo kan het ook aflopen op een gegeven moment. Dus misschien is het voor allebei de partijen wel beter om op dat moment dan uit elkaar te gaan. Ik wil met jullie nu praten over de mondkapjes. Daar is ook vandaag het een en ander over bekend geworden. Namelijk minister Vert Grapperhaus. Die heeft gezegd, voorlopig handhaven we wat we al deden. Iedereen moet die maatregelen weer wat serieuzer nemen. 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was je handen. Mondkapjes horen voorlopig niet in het repertoire. Terwijl er ook nu ondernemers zijn die zeggen, zeker als ze in een drukke winkelstraat hun winkel hebben of op een markt. Verplicht nou alsjeblieft die mondkapjes staan. Hoe sta jij in de discussie?
Ja, ik begrijp het dilemma wel. Ik dacht, als ik iets ga zeggen over mondkapjes in een uitzending, dan moet ik me even goed informeren. Dus ik heb een arts gebeld die dit soort beschermingsmiddelen heel goed kent, want hij is verantwoordelijk voor de bescherming binnen een ziekenhuis. En hem gevraagd van, ja, hoe zit het nou precies? En ik begrijp het dilemma wel als ik naar hem luister. Want hij zegt, ja, de mondkapjes die we in Nederland hebben, dat mag alles zijn van een oude sok tot aan een niet-medisch mondmasker wat je ergens in de winkel kan kopen. En dat heeft allerlei varianten van werkzaamheid, zal ik maar zeggen. Iets wat het in ieder geval niet doet, is jezelf beschermen. Het beschermt in principe de ander. En als we dus allemaal een enigszins werkend mondkapje op hebben, dan doet het wel iets. Maar het is wel, ja, de vraag is van, ja, hoeveel doet het nou precies? Het is niet echt aangetoond hoeveel het is.
Dat is natuurlijk ook een probleem, hè, dat er geen eensluidend oordeel is, dat ook medici daar anders over denken. Jij belt de ene arts, ik bel de andere arts. Die kunnen misschien heel anders in deze discussie staan. Dat maakt het wel ingewikkeld om tot een verplichting te komen, misschien, Jacqueline.
Ja, je ziet het ook bij de ministers onderling, hè, dat ze van mening verschillen of het nou wel of niet werkt. Ik denk dat het gewoon goed is om eenduidig naar buiten te komen en een keuze te maken. Omdat anders gaan mensen dat creatief zelf oplossen. En dan komt de sok met de touwtjes. Maar ik denk dat ik mis de duidelijkheid. Ik denk, maak communicatie, zeg dit is waar we voor kiezen en zo gaan we het doen met elkaar.
Kun je dat als de winkeliersvereniging ook doen? Hè? Bijvoorbeeld als je nu bij de Beverwijkse Bazaar je geld verdient, dan hoor je er dus bij. Dan weet je, bij ons dragen mensen verplichte mondkapjes. Zou bijvoorbeeld de winkeliersvereniging van de mensen in de Kalverstraat kunnen zeggen, Kalverstraat is mondkapjesgebied. Is dat ook duidelijkheid genoeg, Remy?
Nee, ik denk dat je daar toch wel wat meer algemeen beeld voor moet schetsen. Overigens echt complimenten voor het onderzoek van Daan. Als mocht PRB niks worden, dan kan je altijd nog onderzoeksjournalist als je onderzoeksjournalist in dienst komen.
Ja, dat vind jij al maar, onderzoeksjournalistiek? Eén iemand bellen? Ja, we weten wel hoe jij je moraal
echt bij de bron informatie gaat ophalen. Kijk, iedereen die een keer in een binnenstad op straat loopt, zal herkennen dat niemand zich meer aan die afstandsregelen maatregelen houdt. En ja, de Nederlandse overheid houdt daar heel erg aan vast. Hè. Ja, wij houden afstand, dus hebben we geen mondkapjes ook nodig. Maar ja, als niemand meer zich daaraan houdt, dan snap ik wel dat je als winkelier die dagelijks in aanraking komt met heel veel verschillende mensen, daar een beetje angstig van wordt.
Ja, maar het is de schijnveiligheid die dus ook niet heel veel oplevert, als ik hier kort vertaal wat er aan deze tafel besproken is. Afhankelijk van welk mondkapje er op welke manier gedragen wordt.
Nee, precies. Maar misschien in het kader van alle kleine beetjes helpen, snap ik wel dat mensen in beroepen die met veel andere mensen in contact komen, dan toch zoiets hebben van, nou, liever een mondkapje op, jongens. Dan hebben we in ieder geval misschien iets van.
Ik ga even naar de onderzoeksjournalist hier in deze studio.
Nou, ik heb een ondernemend voorstel. Hè. We zitten in het ondernemerspanel. En ik ben van de circulaire economie. Er is een alternatief. Namelijk medische mondkapjes gebruiken. Dat is op dit moment een probleem, dat mag niet. Want er is een schaarste, er zijn niet genoeg mondkapjes. Maar dat is zo omdat we al die mondkapjes weggooien. En wat blijkt nou? Er zijn methodes om medische mondkapjes, goed werkende mondkapjes, goed te desinfecteren. En dan kun je ze vele malen opnieuw gebruiken. En dan zou je dus al die mondkapjes die nu in de prullenbak gaan, die zou je dus in principe kunnen inzetten. Nou, laten we zeggen om te beginnen bij mensen die een zwakke gezondheid hebben. En die zou je ook kunnen gaan inzetten in bioscopen, in winkelstraten, overal waar je dus echte veiligheid wil. En zo'n medisch mondmasker, dat beschermt dus jezelf en niet de ander. Dus dan heb je ook de keus om jezelf te beschermen.
Ja, het schijnt ook heel onplezierig te zijn om dat te dragen voor langere tijd, heb ik begrepen. Heb je daar ook een oplossing voor?
Daar heb ik heb ze nog niet opgehad, want het mag niet. Maar artsen lopen er de hele dag mee rond, dus ik neem aan dat het kan.
Oké, nou, wordt vervolgd. En als je er een onderneming van maakt, dan mag je ook nog een keer.
Nou, er zijn toevallig ondernemers hier al mee bezig. Okay. Ja. Ja.
Zaken doen.
Het ondernemerspanel is de gast. Daarin zit Remy Ludo Gieling, hoofdredacteur van Sprout en managementteam.nl, ook van AI.nl. En Daan Weddepol, oprichter van Peerbee. En mijn zakenpartner is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc. en nog een hoop meer. Wij gaan het hebben over investeringen in jonge techbedrijven. Die zijn namelijk gestegen. In totaal haalden ze 460 miljoen euro op. Blijkt uit een analyse van Golden Egg Check. Investeerders en ondernemers weten elkaar dus toch nog te vinden. En dat terwijl ik zelf de afgelopen maanden, en ik denk Remy, jij ook wel, ook heel veel startups hebt gesproken, die zeiden ja, situatie is veranderd. Alles wat ik van plan was, kon niet doorgaan. Ik breng mijn bedrijf in een diepe, diepe winterslaap. En ik zie wel of het ooit nog wakker wordt. Hoe kijk jij dan naar deze cijfers?
Het is goed om te zien dat investeerders dus toch, ondanks al die geluiden dat er een diepe recessie zit aan te komen. Gisteren hoorde je het nog van Unilever topman Ellen Joop, die het ook weer voorspelde. Dat investeerders in start-ups en scale-ups dus toch erkennen dat het lange termijn besef er nog steeds is. Dus dat een crisis tijdelijk is en dat het nu investeren in de juiste, toch wel vaak technologiebedrijven, helemaal niet zo'n slecht moment is. En dat is een positief signaal, want dat betekent dus wel dat geld, dat die cashflow binnen die investeringsclubs blijft rollen. Nu hadden ze ook heel veel geld nog op de plank liggen. En in mindere tijden is het natuurlijk ook altijd wel interessant om juist nu aankopen te gaan doen.
En dan moet je natuurlijk wel goed kijken, moet je altijd, maar zeker als het allemaal wat onzekerder is, waarin stop ik dan dat geld? En als je dat dan weer wat verder uitpluist, kom je erachter dat het vooral om vervolgrondes gaat en niet om de eerste investeringen. En dat was in Nederland altijd al een beetje de Achilleshiel. Ik zie jou knikken, Daan.
Ja, ik hoor van alle investeerders waar ik persoonlijk contact mee heb dat ze zeggen, we gaan nu geen nieuwe investeringen doen. We investeren in onze bestaande bedrijven om te zorgen dat die overeind blijven. En ik hoor van andere start-ups vaak, ja, we konden geen ronde ophalen. En dan denk ik ook nog dat er een vertraging in zit. Ronde ophalen duurt 3 tot 6 maanden. Dus ik denk dat je de eerste echte effecten van zo'n investeringsdip, dat je die eerder nu gaat zien dan dat je die kan meten over de eerste 2 kwartalen van de crisis. Ja. Dus ik heb nog steeds ik heb nog steeds de stellige oproep. Nee, stellige oproep, dat kan. Maar de stevige overtuiging. Overtuiging dat we echt meer moeten investeren in start-ups. ook omdat andere landen om ons heen dat doen. Dus we gaan ook onze positie verliezen als start-up land. Als wij allemaal krakkemikkige, slecht gefinancierde start-ups
hebben. Het is een beetje opgeschroefd, hè, dat budget. Dat was eerst volgens mij 100 miljoen. Het werd toen 300 miljoen via regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het is ook de oproep van de Dutch Startup Association. Van de club van Prins Constantijn. Die allemaal hebben gezegd, ja, kijk eens wat er om ons heen gebeurt. Miljarden worden er tegenaan gegooid. En ik heb die gesprekken zelf ook gevoerd. Ja, het is natuurlijk altijd ook nog wel riskant om heel veel geld te investeren in iets waarvan je nooit helemaal...
Dat is dus een vergissing. Ja, dat is heel interessant. Want we kijken naar het start-up ecosysteem alsof het één bedrijf is. En maar een ecosysteem, dat is... Hè, dus je kan zeggen, een zaadje planten en daar water op gooien is heel riskant, want misschien komt die niet uit. Maar als jij een heel veld van regen voorziet, dan gaat dat veld gaat groeien. En dan zijn er misschien allerlei zaadjes die niet uitkomen. En die heb je dan voor niks water gegeven. Maar uiteindelijk heb je een veld vol met groene, prachtige planten. En dat is de vergissing die mensen maken. Die zeggen, ja, nee, KLM is stevig. Ja. Want helemaal niet, dat is één bedrijf. Dat kan zomaar omvallen. En start-ups zijn onveilig. Nee, een start-up ecosysteem is 1000 keer veiliger dan één zo'n groot log bedrijf. Dus ik snap niet waar die gedachte vandaan komt. Want hij klopt echt niet.
Snap je dat echt niet?
Ja, ik snap waar die vandaan komt. Maar het is echt.
Ik ben er ook op terecht gewezen door de Dutch Startup Association zelf, door Lucien Boehm, de voorzitter daarvan. Die ongeveer een soort gelijk pleidooi hield. Maar je kunt er natuurlijk tegenover zetten. Dat je kijkt naar hoeveel bedrijven gewoon 1 op 1 het halen in 5 of 10 jaar tijd. En die statistieken zijn niet zo geweldig. Maar ik begrijp, je moet het hele perk in bloei zetten. Ja. En dan accepteer je dat er een paar planten het niet doen.
Dat hoort erbij. Ja. En kijk, als je geld geeft aan KLM, dan betekent dat niet dat alle afdelingen van KLM ook in stand gehouden worden. Hè? Dus het is ook in die zin, je hebt te maken met een groot, ja, zoals ik zei, een veld met bloemen. Niet ieder zaadje hoeft uit te komen. Er hoeven er maar een paar uit te komen en tot grote zonnebloemen uit te groeien.
Maar als je kiest voor een ecosysteem, hè, hoe beoordeel je dan binnen dat ecosysteem waar je voor gaat? Want ik heb ook dus het gevoel dat er heel eendimensionaal wordt gekeken, net zoals je het niet ziet als een ecosysteem. Maar ook dat alles wat technologie is, dat is dan maar wordt door één bril bekeken en dat zijn de mensen die het beoordelen. Moet dat ook niet breder?
En wat bedoel je dan? Dus
nou ja, dat je bijvoorbeeld kijkt, ik maak me hard voor gesture technologie, daar ga ik voor. En daar ga ik een ecosysteem van alle partijen die daarin investeren, die ga ik steunen en anderen niet.
Ja, nou, ik denk dat veel mensen het niet met me eens zijn. Maar ik vind dit een goed moment om ook best wel politieke keuzes te maken over wat voor type bedrijven willen we hebben in de toekomst. We hadden het net over de bedrijven die het niet erg vinden om iemand te ontslaan omdat hij een zakje van 3 cent steelt. Misschien willen we bedrijven gaan steunen die wat socialer zijn. En ik denk dat dat wel een mooie keuze zou zijn. Om te gaan kijken, wat voor maatschappelijke impact hebben bedrijven? En dat nemen we mee.
Een discussie die de afgelopen maanden natuurlijk gevoerd is. En daarom zeg je, er zullen mensen het niet met me eens zijn en mensen ook wel. Mm-hmm. Onder welke voorwaarden je bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een steunpakket of een specialistische, specifieke steunmaatregel. Remy, ik hoorde jou een keertje voorzichtig kuchen. Jij wilde ook nog wat zeggen?
Nou ja, ik vind dat er ook wel heel snel met een vingertje aan de overheid gewezen wordt van jongens, we krijgen te weinig en we hebben niet genoeg. En ja, er moet ook wel een soort van besef zijn dat er de afgelopen tijd door de overheid ontzettend veel gedaan is. Ook om bedrijven uit alle sectoren te helpen. En ja, het zal nooit voor alle bedrijven genoeg zijn. Het voordeel van start-ups en scale-ups is wel vaak dat er ongelooflijk slimme, vernuftige mensen achter zitten. Die met creatieve geesten, die juist ook vaak floreren met schaarse middelen. Waar traditionele sectoren dat die kunde misschien een beetje zijn verloren. Kunnen er juist hele mooie dingen ontstaan, ook uit schaarste bij start-ups. Dus ik hoop dat mensen ook zien dat de overheid doet wat ze kunnen. En ook een beetje dankbaar zijn voor wat er allemaal wel gebeurt. Ja,
ik wil daar nog wel even op doorgaan, Remy. Want wat jij zegt is wellicht terecht. Hè. Er wordt gewezen naar de overheid. Daan, jij haalde net aan dat heel veel investeerders dry powder hebben. Hè. Dat geld ligt ergens op de plank. Als dat geld er echt is, en er is een tijd geweest dat ze echt niet meer wisten waar ze het dan moesten uitgeven, want het kon niet op. Ja, is het dan toch ook niet de primaire verantwoordelijkheid van investeerders om te zeggen, maar ook al is het riskant, ik stap daarin.
Ja, nou ja, in principe wel. Hè. Het heet venture capital. Dus het is de bedoeling dat je wat avontuur opzoekt en misschien investeert in dingen waarvan je niet weet of het wat gaat worden. Helaas is dat in Europa toch wel een stuk lastiger blijkt dan in sommige andere landen. En zeker in Nederland, er wordt toch niet zo heel veel risico genomen. Eigenlijk, mijn ervaring is een beetje dat veel Nederlandse investeerders willen beginnen met investeren als je eigenlijk de investering niet meer nodig hebt. Want ja, het is gewoon al een bewezen model en het gaat gewoon goed.
Remy, verwacht jij dat dat op korte termijn toch kan veranderen? Dat het avontuurlijke ook in die Nederlandse investeerders vaart?
Nou, ik denk dat de investeerders die hebben nog steeds gewoon goed gevulde potten. Want die hebben allemaal commitment gekregen. En dat zijn allemaal handtekeningen ondergezet. Dus mensen met die vermogend zijn, die hebben getekend om dat geld beschikbaar te stellen als er een goede investering op komt zetten. Dus ja, ik denk dat ze dat gewoon heel goed in de gaten zullen houden. En de komende tijd zullen er ongetwijfeld, zeker in die technologie sector, goede koopjes te vinden zijn voor ze.
Dankjewel, Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout, de managementteam. Daan Werpel, oprichter van Peerby en mijn zakenpartner van vandaag. Jacqueline Smit, fijn dat jullie er waren. En Jacqueline, jij in het bijzonder. 2 uur, het is toch altijd weer een hele zitten. Maar het vliegt voorbij.
Ja, dat was weer leuk.
Geldt ook voor het weekend en dan wordt het vanzelf weer maandag. Dan is Dirk-Jan van den Berg hier te gast. Hij is de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Dan gaat het zeker over het akkoord dat de ziekenhuizen en zorgverzekeraars sloten over de coronakosten. Maar hoe zit dat bij een tweede golf? Dat en meer maandag in BNR Zaken doen. Zometeen eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier. Goed weekend. Tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.